ging dat goed? Volgens mij ging er iets niet goed.
Nee, het ging helemaal niet goed.
Nou, wow, dat belooft niet veel goeds natuurlijk. Hè? Als je slecht begint, dan wordt zo'n show... Maar ja, het is ook zo warm.
Ja, ik ga het gewoon een knopje open te zetten.
Ja, dan krijg je dat. Dit is op de klippen, denk ik wel. Omdat het zo warm is. Nee, het is zaterdag natuurlijk en het is 12 uur geweest. Dus dan gaan we gewoon praten over nieuws met Judith.
Ja, ik mag er weer bij zijn.
Jij mag er weer bij zijn.
Nou, wij mogen weer van jouw gezelschap genieten.
Ja, nee, ik ben blij dat ik hier weer zit. Nog een beetje onder de verf spatten, maar gaat helemaal goed komen.
Ja, ik zie het. Ik wil dat je kans ziet om daar spetters te hebben. Dat
ja, ongelooflijk, ja. Hè? Ja, overal echt, zeg
ja,
maar.
Echt,
ja, overal.
Oeh, oh, nee.
Ja, maar ja. Beter dat ik een beetje gooi met verf dan politiek hier met modder, dus...
Ah ja, politiek, de bananenrepubliek.
Nee, we verbouwen geen bananen hier, dus we zijn geen bananenrepubliek.
Nee, afgelopen donderdag was natuurlijk feest.
Ik had geen popcorn genoeg.
Nee, ik ook.
Het was fantastisch.
Het was niet aan te slepen,
Het
popcorn.
Was werkelijk niet aan te slepen. Nee, ik heb me kapot geschaamd.
Ja, nou ja, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. En natuurlijk nog veel en veel meer.
Dag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. 901.1.
Buster Poindexter en his Banshees of Blue. En dat is dan wel grappig als je weet dat Buster Poindexter eigenlijk David Johansen is. Die in de, ja, ik denk dat we het toch wel een punkgroep kunnen noemen, de New York Dolls zat. Dus je moet je voorstellen dat zo'n gezellig Caribisch liedje dan eigenlijk opeens gezongen wordt door iemand als Johnny Rotten. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt, maar dan de Amerikaanse variant ervan.
Oké, okay, zoiets als vergeten de veiligheidsspelden en doe er een kokosnootje tussen.
Ja, veiligheidsspelden deed hij er niet, maar hij had wel heel erg wild haar en rare kleren.
Oké. Okay.
Daar stond hij wel bekend om. Hot, hot, hot. En ik denk van nou, ik draai hot, 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 want ik heb het best wel hot, hot, hot.
Ja, het is een goede caliente.
Hoppie caliente. Zeg,
het is niet zo raar. Ik bedoel, er komt een storm langs. Wel een paar duizend kilometer hier vandaan, maar die trekken dus alle koele wind weg. Dus vandaar dat het hier nu heel warm is.
Ja, het is flinke is temperatuur.
Ja, het waait op de bovenvinden, hè?
Ja, Erin, de eerste zware storm van dit jaar, de orkaan, zit nu al op 2 en gaat waarschijnlijk uitgroeien naar 4.
Oeh.
En passeert vandaag de Bovenwindse eilanden. Ja. Er is een stormwaarschuwing afgegeven bij de 3 Bovenwindse eilanden. Het gaat er niet overheen, maar het gaat er wel langs.
Oké,
dus ze hebben geluk deze keer.
Ja, alleen de vliegvelden zijn gesloten. De ferry is veiliggesteld.
Ja.
Dus de eilanden zijn niet bereikbaar op dit moment.
Oké, dus dat dan. Oké, geen hurricane, maar wel dit. Ja.
Nou ja,
ja, dan hebben we weer mazzel.
Nou ja, het is een sterke storm, want mm-hmm. Hij is ook al over de Kaapverdische eilanden gegaan. En daar zijn 8 doden en 3 vermisten.
Ai, ai, ai. Oh.
Terwijl hij ja. Nog maar
Toen was hij nog storm. Toen was hij nog maar storm.
Oh, wow.
Nou, dan, dan hebben ze waarschijnlijk... Ik denk dan dat ze daar dachten van nou, het zal wel meevallen. En dat het dat dan niet deed.
Nou, ze werden overvallen. Omdat het, punt 1, het was veel sterker dan ze verwacht hadden. Punt 2, de koers lag opeens anders.
Oh ja, dat is altijd erg ongezellig. Gelukkig bij ons...
Ligt hij goed op andere koers, niet bij ons.
Wij hebben een paar keer gehad dat hij recht op ons afkwam... op het laatste moment inderdaad van koers veranderen. Mm-hmm.
Wij zijn gek op koersveranderingen, want die zijn meestal ten gunste van ons.
Ja.
Klopt.
Ja.
Klopt.
Jeetje, dat begint meteen met heftig nieuws.
Ja.
Maar ander heftig nieuws hebben we natuurlijk ook.
We hebben heel veel heftig nieuws, denk ik. Het is veel gebeurd.
We hebben ook leuk nieuws. Nou, we hebben weer 2 jonge gasten aan de tafel.
Ja, leuk. Leuk. Die hebben vast in Boekie die pret gelezen en dachten... nou, als we nog een keertje willen kijken bij de radio... en echt zien hoe dat werkt met al die knopjes... dan gaan we nu maar een keer kijken. Dus we hebben kijkers. En misschien kunnen wij ze wel een beetje verleiden om toch wat te zeggen. Want ik zou het wel leuk vinden om te horen hoe je heet. Durf je dat te zeggen in de microfoon? Nou, heel dicht er tegenaan. Hoe heet je?
Elias.
Kijk, we hebben Elias aan tafel. En wie hebben we nog meer aan tafel dan? Hoe heet jij?
Maarten.
Kijk, Elias en Maarten aan tafel. En volgens mij zijn die een beetje geïnteresseerd vooral in techniek.
Ik denk het wel. En ze vonden het in ieder geval leuk om eens een keer in de studio te kijken. Nou, wij zitten niet in de studio, we zitten buiten. Maar we hebben heel Bonaire als onze studio.
Dus, ja, zeker, zeker. En dan snap je een beetje hoe het werkte, Elias?
Niet echt.
Niet echt. Nou, er zitten hier twee hele knappe mannen in van die gele t-shirts. En die hebben alles te maken met allemaal knopjes. En dan Martijn. Martijn is echt van de techniek. Die zorgt ervoor dat heel Bonaire en ver daarbuiten ons kan horen. En dan hebben we Michiel. Michiel weet alles van muziek. Ja, dus Michiel zorgt voor de plaatjes.
En ik heb hier zo'n groot zwart ding staan hier met allemaal knopjes. En als ik dan even zin heb, dan doe ik het. Dan doe ik dat.
Er wordt opeens hard gelachen.
Ja, absoluut.
Nou ja, een niet hard gelachen, maar een nee,
hele brede
glimlach.
Een hele brede smaak.
Ja, dat
glimlach.
Vindt hij mooi. Ja. Dat vindt hij mooi, hoor.
Yo. Ja, dat vinden ze leuk. Hé, hey, en Elias en Maarten, want als jullie willen kijken, dan hoef je ook niet echt op je stoel te blijven zitten, hoor. Dan mag je ook een beetje achter Michiel gaan staan en gaan kijken dan op welke knopjes die allemaal drukt. Zullen we dat afspreken?
Ja.
Top. Nou, leuk, twee mini-technici aan tafel. Fantastisch. Yo. Dat dus.
Dat vind ik helemaal mooi. Dan gaan we gewoon door. Gaan we een beetje praten misschien over nieuws. Het gaat natuurlijk over donderdag. Zometeen komt Hennison Tielman hier aan de tafel zitten. En die komt ons wat meer vertellen. Die was erbij.
Centrum van een grote ruzie.
Ja, er waren natuurlijk heel veel mensen bij. Want
niet alleen
was een bijzondere,
de politie was er ook bij.
Het was een hele bijzondere gebeurtenis. Dus eigenlijk zat de raadzaal vol met fans en misschien ook minder fans. Ik weet het niet, maar het was volle bak.
Nou, wat er stond te gebeuren was de installatie van de nieuwe gedeputeerde.
Ja. Nu een paar weken geleden hebben Angelica, Cecilia en Nina de Heijer afscheid genomen. Heel plotseling met opstaande voeten om de ontslag genomen.
Ja, de gedupeerden. We hebben gedeputeerden en gedupeerden.
En we hebben gedupeerden, ja. Misschien zijn zij wel eigenlijk wel de gelukvogels. Maar goed, ik weet het niet. Misschien zijn Weber en de nieuwe gedeputeerden de gedupeerden. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja, dat...
Ja, je moet er maar aan willen.
Je wordt helemaal filosofisch van zo'n...
Zo, echt gedoe. Wel.
Wat zijn dit voor mensen? De nieuwe gedeputeerden.
De nieuwe gedeputeerden. Anthony Weber is M21. Heeft op de kieslijn gestaan van M21. Sterker nog, wij kennen hem. Want wij hebben in 2023 een groot lijsttrekkersdebat gehouden. Waar ook andere mensen op de lijst op een gegeven moment mee konden praten. En Anthony was toen degene van M21. En heeft toen tijdens het debat best wel indruk gemaakt toen.
Ja.
Hij heeft een beetje politieke ervaring in die zin. Het wordt wel groot gepresenteerd, vind ik. Maar absoluut, voor zo'n jonge vent heeft hij politieke ervaring. Hij is hier op Bonaire gekomen met het talentontwikkelingsplan, met TOP. Dus het is voor mij een van de oude toptrainees. En hij heeft in Nederland is hij beleidsadviseur geweest.
Hij heeft hier is de projectleider geweest van de afvloeingsregeling voor ouderen.
Ja, nee, maar er zit nog een stap tussen. Want hij is vanuit Nederland naar Curaçao gegaan en heeft daar de oprichtingen op de lijst gestaan van Comun. Een jonge politieke partij. Met veel jonge mensen op de lijst. Hebben hij uiteindelijk ook op Curaçao niet voldoende stemmen gehad om zich ergens verder te kunnen profileren. Dus één ding dat we wel kunnen zeggen is dat zijn ambitie om de politieke arena te betreden groot is. Wat ik leuk vind, is dat iedereen het altijd heeft over Bonaireano. Nou, dan hebben we Anthony Weber. Iemand met een beetje taalgevoel, die zal al denken, Weber, waar komt dat vandaan? En daar zit van alles
als
in.
Als Duitsland.
Klaar, ja. En ik weet
Anthony
nog...
Anthony Weber.
Zeker, jawohl. En ik weet ook, toen hij hier startte als toptrainee, ergens heeft hij ook een heel mooi, wat ik dan noem, plaatje, ergens op zijn lijf. En hij was toen ook fan van een Duitse voetbalclub. En hij heeft sporen op Sint Maarten en verder Curaçao. Dus we hebben een heel, wat dat betreft, mooie Caribische mix. Zoals heel veel mensen het hier hebben.
Maar ben je nu aan het vertellen dat hij een tatoeage heeft van een Duitse voetbalclub?
Sst.
Welke Duitse voetbalclub?
Dat wijs ik niet. We gaan hem uitnodigen. De volgende keer moet hij gewoon lekker aanschuiven.
Ja, en dan moet je de tatoeage laten zien, want dit is radio.
Ja, en het is een hele, hele slimme man.
Uitgesproken.
Hij is zeer uitgesproken. Ik denk dat ik nog wat zakjes popcorn ga kopen.
Ja,
want
dat
ik
kan
zou
paar,
me zo voor kunnen stellen dat het echt nog wel cayente wordt daar.
Ja, hij want laat, hij, zich, hij
het
heeft
is
zich,
niet iemand die meekletst.
Nee, maar hij heeft zich al kritisch uitgelaten over Clark Abraham,
ja.
toch?
Ja.
Over de beslissing die Clark Abraham genomen heeft, ja.
ja.
Is onder... Degene die nu al naast mij zit, Tielman, een regeling opgezet om oudere gedeputeerden te wat vervroegd uit te laten stromen. Om jongeren meer kans te geven. En dat heeft Clark Abraham, toen hij werd gedeputeerde, werd enigszins teruggedraaid. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar in ieder geval, de klacht van een groep ambtenaren was dat... De laatste salarisindexatie niet meegenomen is met de afvloeingsregeling. En dat scheelt hun hoop geld. Daar zijn ze zelfs voor naar de rechter geweest. Dat zijn ze in het ongelijk gesteld. Ze beschuldigen de Weber er ook van dat hij een valse verklaring voor de rechter heeft gedaan. En Weber's reactie was daar eigenlijk binnen een half uur op, toen dat bekend werd, op Facebook, van ik ben het compleet met de ambtenaren eens en zodra ik gedeputeerd ben, zal ik dit terugdraaien.
En ik ben heel erg benieuwd.
Ik ben erg benieuwd hoe lang dat binnen dit bestuurscollege goed gaat. En dan kijk ik ook even
naast.
Ondertussen,
welkom, hoor,
in
Hennison.
Alle stilte is aan de tafel aangeschoven Hennison Tielman. Ook ooit gedeputeerde geweest.
Jo,
en, met enige ervaring kan hij spreken over zowel het werk als wat er zich allemaal heeft afgespeeld daar in de raadzaal.
Bontari.
We moeten nog de tweede gedeputeerde voorstellen.
De tweede gedeputeerde.
Nee,
ja, de hele staat van dienst als je de nieuwe gedeputeerde.
De nieuwe gedeputeerde.
De gedeputeerde, ja. Meneer Silberi. Peter Silberi, een hele staat van dienst. Natuurlijk ook wat dat betreft zeer doorgewinterd in de politieke arena. Van vele markten thuis. Ik vond het zelf best wel bijzonder dat hij wel weer erin gesprongen is. Want ik dacht eigenlijk dat hij een beetje afscheid had genomen. Maar hij durft het weer aan. En hij is inderdaad volgens mij, en dan kijk ik nu even, want ik weet het rijtje niet uit mijn hoofd. Volgens mij is hij ook gedeputeerde geweest. Hij is voorzitter geweest, ja. Hij heeft in de Staten gewerkt. Dus echt
hij,
ook nog wel voor het 10-10.
Juist,
correct.
Ja,
dus hij weet wel inderdaad hoe het verder allemaal moet lopen en hoe het zou horen te werken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En die is dan voorgedragen, wat ik begrijp, door fractie Vrolijk.
Zo vertellen ze dat.
Zo, ja. Nee,
ja,
dat
het is een beetje een raar geval. Want,
Ik was een beetje verbaasd. Ik had überhaupt wat andere namen op straat gehoord. Maar dat zegt niks. Maar ik vond hem wel in die zin niet voor mij als burger. En vanaf buiten niet heel erg voor de hand liggend.
Nee, en niet vanuit fractie Vrolijk, vind ik.
Dank. Dat vond
niet,
ik ook.
Ja, die link zien wij niet eigenlijk. Dus we weten dat Peter... De voorzitter is voor een lange periode van de DP. Ik heb begrepen dat hij sinds een periode niet voorzitter meer is. Maar
dat had ik ook begrepen. En dat werd weer aan alle kanten tegensproken. Maar ik heb ook gegeven een bericht zien staan dat hij aftrad als voorzitter.
Ja, ik heb die brief niet gezien. Maar ik heb wel foto's van de verkiezingen zelf. Dat hij bij de lijst...
Zover weet ik dat
was,
ook.
Was
dus
hij
dat was
gewoon present, ja. Dus ik vind het een beetje een raar.
Maar hij is ook een goede vriend en een soort rechterhand altijd geweest van Clark Abraham.
Ja, dus het lijkt mij eigenlijk eerlijk gezegd dat het een benoeming is van de DP. En dat fractie Vrolijk het op zich neemt om hem te introduceren. Of te doen alsof hij het van hem komt. Maar het is gewoon een DP-benoeming.
Maar zou je het een capabele man noemen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel dat het iemand is die het... Hij heeft ervaring. Heeft het,
Hij heeft de klap van de zweep. Hij is diverse keren eilandsraadlid geweest. Is statenlid geweest in de voormalige Antillen. Het is een zeer ervaren bestuurder.
Ja, hij heeft heel veel jaren ervaring als politicus ook. Dus het is iemand die het wel aan kan, denk ik.
Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen.
Ja.
Kijk, de mensen die weg zijn, zijn mensen met ook een bijzondere staat van dienst.
Ja.
Alleen de grote vraag is natuurlijk nog steeds waarom.
En dat is de hele discussie geweest afgelopen donderdag. Is eigenlijk de reden voor hun vertrek. Het is niet echt duidelijk. Kijk, ze hebben een brief gestuurd naar de raad waarin zij aangeven dat zij zijn gevraagd of zij zijn verteld dat er niet meer met vakgedeputeerden door wil gaan met vakgedeputeerden. Dus dat is één. Verder hebben wij eigenlijk niks direct meer gehoord van hun en ook niet officieel van de coalitie. Dus we hebben via verschillende radioprogramma's wel hier bepaalde dingen gehoord, maar officieel in de raad zelf hebben we niks gekregen of gehoord. En dat is een van de discussiepunten geweest afgelopen donderdag. Van een zeer uit de hand gelopen meeting.
Ik heb laat ik zeggen, stijgende verdwazing zitten kijken.
Ja, ja, iedereen was erbij, zelfs iedereen. De politie hebben we gehoord.
Ja, ja, ze hebben politie ook erbij geroepen, heb ik begrepen.
Waarom?
Ik heb ze zelf niet gezien, maar het was een heftige avond. Ik moet eerlijk zeggen, ook daarna, na de schorsing, zijn we ook weer naar de Kamer van de Griffier gegaan. En het is best wel heftig daarin ook geworden. Dus de stressgehalte bij de meeste mensen was best wel hoog. Ik denk de afgelopen weken was het niet voor de coalitie niet makkelijk. Ik bedoel, zo'n ontslag van twee gedeputeerden en zeker toch wel... Ja, toch wel populaire. Zeker Nina is toch wel een populaire gedeputeerde geweest. Dus het is wel, ik denk, heel veel stress. Dat ze heel veel stress en pressure hebben gehad van de bevolking. En dat ze daardoor ook best wel gestrest waren.
Nou ja, als je de reactie... Ik zag op een gegeven moment inderdaad Clark Abraham ontploffen. En de manier waarop die ontplofte, zei bij mij heel veel over de spanning die op hem staat.
Ja. Nee, ik kan het begrijpen. Kijk, het enige is, hij is met alle oude dingen en persoonlijke dingen gekomen. Terwijl de antwoord zelf, dat wij eigenlijk op wachten, zoals Michiel ook zegt, is waarom zijn de gedeputeerden vertrokken? Wat is de reden erachter? Dat willen we horen, dat willen we begrijpen.
Ik wil even benadrukken dat jullie als UPB, MPB, samen een motie hebben ingediend om de dames aan het woord te laten.
We hebben eigenlijk eerst, onze eerste punt was, we willen eigenlijk een agendapunt eerst voor de benoeming van de gedeputeerden. Een agendapunt waar we dan de ontslag van de gedeputeerden zouden bespreken met elkaar. Dus dat was het idee. Maar dat was meteen van tafel weggepikt.
En wat met een vrij bijzonder argument vond ik. Namelijk, wij willen naar de toekomst kijken, niet naar het verleden.
Ja, en dan komt Clark en dan gaat hij meteen naar het verleden.
Juist.
Dat was dus inderdaad ook dat ik dacht, oké, nu.
Maar het zijn kijk, ik ken de politieke... tactieken om mensen eigenlijk op een andere spoor te zetten en niet echt de issues behandelen en andere dingen bespreken en eigenlijk aandacht trekken van de realiteit en de feiten en de dingen die echt gebeuren.
Ja, dat is natuurlijk niet voor het eerst. En dat is alleen maar op Bonaire. Maar dat vind ik wel jammer. Dat is altijd.
Ik ken ook een aantal voorbeelden dat... Henderson, dat je naast me zit wat dat betreft. Ik ken ook een aantal voorbeelden dat dat gebeurd is toen UPB en MPB aan de macht waren. Dus ik denk dat dat gewoon ook bij het politieke circus hoort.
Ja, en het is inderdaad... Ja, en mensen vinden dat ook leuk, merk je. Maar uiteindelijk zeg je wel, we kunnen bepaalde dingen met elkaar wel laten zeggen, bespreken en zeggen. Maar uiteindelijk moeten we wel naar de concrete dingen. Ik bedoel, mensen zijn ook daar om echt ook te horen van wat is er gebeurd. En wat gaan we doen? Hoe gaan we dingen verbeteren? Hoe gaan we zorgen dat dingen anders gaan? En uiteindelijk moeten we ook naar dat soort gesprekken met elkaar. En niet alleen maar jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan, dit is niet goed. Weet je, het gaat ook om de dingen die nu niet goed gaan, dat bespreekbaar maken. En uiteindelijk stappen maken om oplossingen met elkaar te bereiken.
Ja.
Dus daar moeten we naartoe, maar ik weet niet of we nog klaar ervoor zijn.
Ik moet ook even, ik moet ook even benadrukken wat ik vandaag las, waar ik erg ontzettend om moest lachen. Namelijk een verklaring van het UPB. Dat de motie van wantrouwen van, tegen Abraham bijna was aangenomen. Ja. Ik vond dat zo'n fantastische manier van spinning.
Dus, ja.
Ja. Ja. Ja. Ze hebben het echt goed gedaan. Ja, ik moest ook lachen.
Ik moest erg lachen, want ja, het was bijna aangenomen. Het was 5-4, ja, dat is het altijd. Ja. Dat is niks. En eigenlijk waren de N21 en fractie Vrolijk het eigenlijk wel met die motie eens. Ze durfden alleen niet mee te stemmen.
Ja.
Ja. Maar ik vond het echt een geweldige manier van spinning.
Ja, het is maar net hoe breng je dat en hoe geloof je ergens in, toch?
Ja, het is praktisch.
Dat houdt je wel optimistisch.
Door.
Als dat natuurlijk, dit houdt je wel optimistisch.
Dus jongens, het is 00:30.
Dan moet ik even een plaatje draaien.
Even Elias. Elias, kom eens hierheen. Want dan mag jij de plaat opzetten.
Uh-oh.
Dat is denk ik wel zo leuk. We hebben onze twee gasten van Boekie de Pret. Elias. Pak even deze tas weg. Zie je dit knopje? Als je daarop drukt, dan begint de Boomtown Rats met Banana Republic. Ja? Doe maar. Banana Republic. Niet dat het nou zo'n heel erg denderend liedje is, maar die titel is er leuk. Banana Republic van de Boomtown Rats.
Je kon het niet laten.
Ik kon het niet laten. Ik denk, dit moet gewoon even. Eindelijk heb ik een kans. En ja, iedereen kan erom lachen.
Nou, ik blijf elke keer zeggen, Bonaire is geen bananenrepubliek, want er worden hier geen bananen gekweekt.
Ja, dat is ook nog ook echt de enige reden waarom je dat niet kan zeggen.
Nee.
Ongelooflijk. Er wordt ondertussen nog een beetje getrokken aan een microfoon. Dankjewel Elias voor het instarten van dat liedje.
Ja, dat heb je heel goed gedaan, vond ik. Maar ik hoorde dat jij ook wel een beetje DJ'en wil. Dat vind je wel leuk. En ik hoorde dat jij ook een DJ-set thuis hebt.
Ja, die had ik.
Die had je. Ja, wat goed.
Ik krijg mijn flesje water niet open, jongens.
Dus echt, dan word je wat ouder, Michiel. Maar er zit daar dus een opvolger van jou, DJ Elias. En die gaat dat gewoon over een paar jaar van jou overnemen.
Ja, dat is goed, want ik ben een beetje op, dat zie je wel.
Ja, ik wou net zeggen, DJ Shrek wordt wat ouder.
Ja, je wordt ook
wat meer op leeftijd.
Gelukkig hoef je als DJ niet met je artrose vingers flesjes water open te
trekken. Nee, maar dat doen jouw groepies ook voor jou. Want jij hebt fans, hè?
Ja.
Jij hebt fans.
Hij heeft fans. Ik heb het persoonlijk gezien, hoor.
Dat bedoel ik.
Hij heeft
dat
zijn
bedoel
fans.
Ik.
Die komen.
Ja. Ja. Die fans die zaten namelijk eerst op een ander feestje. En ik dacht, oké, ik vond dit al helemaal stoer van mezelf. En dus op een gegeven moment krijg ik een appje van, we zijn onderweg. Toen was ik net thuis. En ik ben niet zo'n groepie dat ik dacht, weet je, mijn lesjes waren er net af. Nee, grapje. Maar ik was wel net thuis. Toen dacht ik, Maar ik vond het wel heel leuk. Ik dacht eerst van, ga ik zeggen dat je groepies onderweg zijn? Maar ik denk, ik zeg helemaal niks. You'll be surprised.
Nee, ik sta elke vrijdagavond bij Mirage. Dat is op Eden Beach. Van 5-10 sta ik lekker ethische disco te draaien. En het was gisteravond waar mensen er wel van aan het genieten. Maar ze waren niet aan het dansen. Maar er is een vrij grote groep meiden die heel erg van dansen houden. En die waren eerst bij Windsock waar een Latin night was. Maar die keken elkaar aan daar en zeiden, nee, we gaan maar eventjes echt de muziek opzoeken. Dus die kwamen naar Eden Beach en het werd super gezellig.
Ja, ik hoorde het. Nou, super leuk.
Echt fantastisch. Ja. En het is elke week. Dus, jongens,
met barbecue.
Met barbecue ook nog. Die was ook heel erg lekker trouwens.
Was erg lekker.
Ja. Oké, de volgende keer sluit ik aan voor de barbecue.
Martijn was er ook inderdaad. Helemaal top.
En wel even zeggen, super leuke bediening. En dan meen ik echt, gewoon vlot, scherp, in de gaten houden. Niet dat je eindeloos moet wachten.
Je ziet onze gast nu wel heel veel vier in de reet te steken.
Die gast, ik heb het over, dat weet ik helemaal niet. Ik heb het over gewoon de plek waar Michiel draait.
Nou,
ja.
Laten we gewoon eerlijk zijn. We hebben de eigenaar.
Ik mag helpen.
Dat weet ik niet hoor, want hij kwam niet met een drankje. Dus dat niet. Ik bedoel, ik heb het echt over mensen die daar met hun voetjes in het zand gewoon hard staan te werken.
Ik was gewoon lekker drankjes aan het nemen gisteren. Mojito's.
Kijk, Nema. Ja, die mojito was lekker.
Ja, jij was er ook. Jij was lekker aan tanken, inderdaad. Ja.
Maar goed, ook af en toe naar
zo'n vergadering.
Het was gewoon nodig.
Die popcorn moest even weggespoeld worden.
Op vrijdag mag je drinken. En als je zo'n donderdag hebt gehad zoals jij, dan mag je zeker drinken op vrijdagavond.
Flink drinken, ja.
Dat vind ik wel.
Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Nou, is dit donderdag geweest? En ik moet heel eerlijk zeggen, de comments op Facebook die waren echt ook best wel heftig. Ja. Ik kreeg appjes vanuit Curaçao van mensen die van Bonaire zijn, daar wonen. En echt ook tegen mij zeiden, ja, ik moet nog een jaar en dan ben ik pensionado. En dan kom ik gewoon weer lekker terug voor de rust op Bonaire. Ik kreeg serieus van twee mensen appjes. Dit is niet gelogen. Die zeiden, vergüenza, is dit... Ja. Zeta mi futuro, weet je, moet ik hier dan mijn... Toen dacht ik echt zo van, ja, slik, ik geef maar even geen antwoord. Maar hoe zie jij dit nu? Ja.
Nee, we moeten eerlijk zijn met elkaar. Het is iets wat vaak in een parlement gebeurt. Het is niet... Bonaire is geen exception daarin.
Aruba is altijd popcorn.
Aruba, maar we herinneren nog Curaçao ook met een paar...
Ik heb een aantal jaren in Suriname gewoond en dat was ook allemaal volksneuvel.
Ja, dus het is part of it, denk ik. Maar het is niet... Ik praat het niet goed. Ik bedoel, gisteren wat er donderdag gebeurde en de manier waarop het ging is niet voor een eiland goed. Het is geen goede voorbeeld. En ik denk dat we dat niet met elkaar moeten willen.
En wees dan in de belediging wat creatiever. Ik bedoel, ik heb als kind veel in het parlement van Suriname gezeten. Daar, de mooiste uitspraak die ik ooit heb meegemaakt daar was gegeven dat er een grote een man tegen een heel klein Hindoestaantje zei van, als je nou je mond niet houdt, eet ik je op. waarop die Hindoestaan terug zei van, heb je meer hersens in je maag dan je ooit in je hoofd zal krijgen.
Kijk, dat
is heel snel.
Dat vind ik heel snel. Ja, daar kan ik bewondering voor.
Ja, nee, dat is een goeie. Ja, maar het gaat soms persoonlijk. En dat is... Kijk, we moeten met elkaar kritisch blijven. En een parlement is ook... Of een eilandsraad is dan ook zo ingesteld. Dus dat zal je niet veranderen. Die laten we zeggen, dat debat blijft. En dat is ook gezond. Maar het moet niet persoonlijk worden. Het moet niet uit de hand lopen. Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar moeten blijven. En ik hoop dat we voor de volgende vergaderingen wel wat rust kunnen creëren met elkaar. En echt op de thema's focus.
Ik ga een pijnlijk onderwerp aan. Heeft voorzitter John Soleano dit goed in de hand gehouden?
Het is... ik moet eerlijk zeggen. Het was een... Je voelde het vanaf het begin van de vergadering. Ik denk iedereen voelde het ook. Dat het gewoon een van die vergaderingen zou worden. Dat het gewoon uit de hand zou lopen. Het was gewoon meant to be. Het was... En ik denk niet dat, ook al was de voorzitter wat scherper of wat harder, denk ik niet dat het zou hebben geholpen. Ik denk het niet. Het is gewoon een van die vergaderingen dat je gewoon niet... je kan het niet begeleiden in een manier waar je dan echt de stabiliteit en de rust houdt. Het is niet te doen.
Oké.
Ja.
Als je kijkt naar de nieuwe portefeuilleverdeling, denk je dat dat gaat bijdragen in de zin van dat zeg maar Pueblo dat inderdaad ook gaat merken?
Ja, ik wil één vraag ervoor stellen. Wat vind je van die de portefeuilleverandering? Want financiën is een van de belangrijkste, niet de belangrijkste post binnen de gedeputeerden.
Ik had niet verwacht dat Clark het zo afstaan, moet ik eerlijk zeggen.
Even voor mensen die het niet weten, de gedeputeerde Clark Abraham had de post financiën.
Ja.
En die heeft hij nu overgegeven aan Weber.
Aan Weber, dus dat had ik niet verwacht. Want financiën is inderdaad een hele belangrijke, hoe noem je dat? Thema zeker dat je wilt behouden om te zorgen zeker dat dingen ook gebeuren. Want en ik had het niet verwacht dat hij het zou afstaan. Ik zou hadden verwacht dat hij meer op zich had genomen en toch wat lighter subjects aan de anderen. Maar toch niet. Dus het is. Ik weet niet of je dat kan zien als dat hij zich realiseert van het is niet goed gegaan met financiën. Dus ik moet iets anders gaan doen. Of is de druk misschien vanuit de coalitie heel zwaar op hun geweest. Van je moet het nu doen, anders trekken we de stekker eruit. Dus ik verwacht wel dat het... Ik denk eerlijk gezegd dat het druk is van de coalitie. Dat hij het moet afstaan. Wat je wel nu gaat krijgen is, je hebt eigenlijk, als je het goed bekijkt, 3 gedeputeerden die allemaal nieuw zijn op hun portefeuilles. Dus dat betekent wel dat het wat trager zal lopen, denk ik. Ik denk dat je daardoor, ze zullen heel veel tijd moeten gaan nemen om zich in te werken, kennis te maken met ambtenaren, met de ministeries. Dus je bent wel een tijdje kwijt aan dat soort dingen voordat je echt werk gaat doen.
Dus en dan gaan we naar de stembus.
Niet. Ja, dan zijn we alweer bijna bij de stembus.
Dus ik weet niet of we heel veel gaan zien. Ik weet niet of we heel veel gaan zien. Dus het is wel een beetje. Ik vind uiteindelijk voor het eiland vind ik al deze ontwikkelingen niet goed. Weet je. Het gaat een kant op waar dingen alleen maar blijven stagneren. We zien dat al de afgelopen jaren. En het, nu met alle ontwikkelingen denk ik niet dat het wat sneller gaat lopen.
Ik denk ook dat Bonaire dit niet accepteert. Want als je ook de commentaren las op Facebook. Ja. Er waren een paar mensen die zeiden van ja, Abraham heeft het goed gedaan. Er waren een paar die zeiden van nee, Tielman heeft het goed gedaan. En waren weer anderen die zeiden van nee, Kroon is hartstikke sterk. Maar de overgrote meerderheid was van dit is niet Bonaire, nee. Dit mag niet gebeuren.
Dat kan niet. Nee dat heb ik ook meegekregen en gezien. En het is begrijpelijk. Het is op een gegeven moment gewoon uit de hand gelopen. Het is gewoon echt heel, heel zwaar. Zware woorden zijn gebruikt tegenover elkaar. Dus het is niet oké.
Nou ja, ze hebben wel een mooie weg aangelegd bij Sorbonne.
Het openbaar vervoer, hè?
Ja, precies. Als er nou nog een bus komt, dan kun je Clark Abraham ervoor gooien.
Nou, er ligt volgens mij best wel heel veel aan plannen en ideeën die voor mij, als ik dit allemaal zo hoor, en nogmaals, wie ben ik? Maar waarbij ik kan zeggen van oké, dan gaan we het nu dus ook doen en implementeren. Maar ik hoop niet dat deze wissel van de wacht betekent dat men dan inderdaad weer het wiel opnieuw wil uitvinden of enorm op zijn Nederlands gezegd het plasje eroverheen wil doen. En ja, ik kan dat niet inschatten. Ik heb geen idee.
Ik verwacht het wel. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld een statement van Weber bekijkt, die statement over de seniorenregeling.
Ja. dat is best wel
tegenovergestelde van wat zijn collega deputeren wilde en heeft gedaan.
En het is bijna een oorlogsverklaring.
Ja, dus het is, en ik moet eerlijk zeggen, ik zag in die vergadering toen ik zei, want ik moet eerlijk zijn met elkaar. Weber kwam met zijn statement, maar uiteindelijk, kijk, het is in onze tijd gebeurd. Wij zijn begonnen met de seniorenregeling, wij hebben dat geïnteresseerd, maar uiteindelijk toen alles gebeurde, waren wij er niet. En het kan gebeuren dat je soms bepaalde dingen krijgt waar je bij denkt van oké, dit moest niet zo gaan. Oké, laten we een aanpassing erbij doen of laten we het een beetje anders doen. En dan zit je met elkaar aan tafel. Dan zeg je oké, laten we misschien een addendum maken waar we dan een andere, we doen een paragraafje erbij van oké, dit gaan we doen om tot een oplossing te komen met elkaar. En ze zijn aan tafel gegaan met gedeputeerde Abraham. Ze hebben met hem gesproken meerdere malen, maar uiteindelijk kwam er geen oplossing en heeft hij hun zelf gezegd, ga maar naar de rechter. Stap maar naar de rechter. En uiteindelijk hebben ze dat gedaan. Uiteindelijk hebben we heel veel gemeenschapsgeld betaald aan een advocatenkantoor om die rechtszaak ook tegen aan te gaan. Dus uiteindelijk is het nu, wat Weber zegt, is totaal tegenovergestelde wat Clark heeft gedaan. Dus het is, ik verwacht wel dat ze toch met hun eigen plannen en eigen ideeën gaan komen. En dat ze wel ook discussies gaan krijgen met elkaar, om het licht te zeggen. Mm-hmm.
Nou ja, ik zat ook te denken van, ik zag namelijk hoe Abraham hand gaf aan Silbiri en daarna ook aan Weber. Dat was een andere houding.
Ja, ik zag het ook.
Echt een andere houding.
Ja.
Ik zag het ook. Ja, dat was inderdaad. En voor mij was het eigenlijk heel grappig. Want Michiel en ik waren op een hele andere avond. Ja. En Ik wilde eigenlijk, ik had ook echt zoiets van jeetje, ik voelde het namelijk al. Dus ik heb op die hele andere avond heb ik inderdaad af en toe ingecheckt, uitgecheckt. En er waren dus heel veel gasten. En die keken af en toe op mijn telefoon mee. Van en dan ook weer even, vertaal even. En dacht ik, oh ja, nee, nu moet ik weer even sociaal doen. Dus dan wop eruit. Ja. Dus
wij worden even dwars gezeten door een paar kinderen, een paar jongeren, die heel hard met muziek aan draaien. Toen had iemand gezegd wat zachter. En nou gaan ze dus naar ons kijkend heel veel lawaai maken.
Ah, oké. Ja, nou ja, goed. En zoek dan een beetje leuke muziek uit. Maar misschien willen ze ook wel de volgende keer aan tafel zitten. Ja. En ik zou zeggen, kom, gezellig. Ik bedoel, net als Elias. Die zit er ook. Ja. En die mag ook een plaatje draaien. Dus ja, dat kan je dan beter doen. Ja. Nee, ja, goed. Ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop inderdaad dat dit een incident was. En dat men gewoon nu lekker doorgaat.
Ja.
Kijk, aan het publiek, aan bevolking, wordt dit gebracht als... Nou, ten eerste was het van, hey jongens, haal adem, niks aan de hand. Ja, hoezo, 2 gedeputeerden weg.
Leven gaat door.
Het verbaasde mij ook dat er überhaupt weinig reuring of commotie was, vond ik, in verhouding. En vervolgens is het dus gepresenteerd zo van, ja, nee, maar het kabinet is toch helemaal niet gevallen. Nee, maar gewoon, hop, 2 eruit, 2 erin. Nou ja, als dat dan is, 2 eruit, 2 erin, dan denk ik dat je een bepaalde verwachting schept dat het A, of doorgaat, of misschien nog wel een verwachting boven deze verwachting dat het nog beter gaat. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren dan, want die verwachting ligt er wel.
Die wordt wel
zo gepresenteerd.
Ja, dat wordt zo gepresenteerd. Juist. Ja, dat wordt gepresenteerd van nu gaan we het doen. Maar ik, als ik met mensen praat in de samenleving, die gevoel ligt er niet. Mensen verwachten niet dat het beter gaat worden.
Nee,
want dat is wat mijn conclusie ook is. Er is één groot slachtoffer en dat is het vertrouwen in de politiek.
Ja, nu met alles wat er gebeurt, ja. Maar dat is... Dat is zeker nu met en wat ik denk ook, wat echt ook een van de problemen is waardoor mensen geen vertrouwen hebben in de politiek, is dat we niet eerlijk zijn over situaties. Kijk, alles wat er gebeurde met de gedeputeerde Nina en Angelica, het kan gebeuren. Je moet gewoon eerlijk. Ik zou dan, als ik in die situatie zou zijn, zou ik gewoon eerlijk naar buiten zijn geweest van oké, dit is gebeurd. Jongens, het is niet goed gegaan. Dit en dit zijn dingen. We vinden het erg. En we gaan kijken hoe we dat tot een oplossing kunnen komen.
Maar dat kan je ook de twee dames kwalijk nemen. Want wij hebben ik ben er nogal achteraan gegaan bij hun. Heb een gegeven moment zelfs Nina aan de telefoon gehad. Die zei van, joh, ik zit nu met het afscheid van mijn zoon. Die gaat dit weekend weg. En dat wil ik eerst. En ik moet eerst even tot rust komen. Maar ook die twee dames zouden gewoon...
Ja. Ja.
Echt gewoon voor de microfoon of voor interview in de krant gewoon hun verhaal moeten vertellen.
Ja, dat moet. Ik denk dat zij, dat heb ik ook aangegeven. Ik vind ook dat zij inderdaad wel een verantwoordelijkheid hebben tegenover de bevolking.
Ze hebben een statement gemaakt.
Ja, ze hebben, ik denk ik met hun brief en hun ontslag hebben ze een statement gemaakt.
Ze hebben een statement gemaakt door ontslag te nemen op staande voet.
Ja. Ja, zeker.
Die statement moeten ze wel toelichten.
En dan moeten ze dus wel duidelijk maken waarom ze dat statement hebben gemaakt en wat erachter zit.
Ja.
Ja, of ga je de afweging maken dat je dan mogelijk iets moet onthullen wat nog erger is dan maar je heel even in stilzwijgen te hullen.
Dan had je van tevoren, voordat je dit statement maakte, dat moeten bedenken.
Ja, je hebt ook een verantwoordelijkheid, hè, tegenover de bevolking. Ze hebben jou daar geplaatst.
Ja, jullie het niet mee eens?
Ik snap wat je zegt. En het is niet zozeer van ik ben het niet met je eens. Maar dan had je waarschijnlijk het statement anders moeten formuleren. Zo bedoel je dat?
Ja.
Ja.
En eventueel niet op staande voet, maar gewoon akkoord gaan dat er een periode tussen zit. Maar als je dus iets niet wil bekendmaken wat nog erger is, had je van tevoren moeten bedenken van je verschept verwachtingen door op deze manier te vertrekken.
Ja, dit is ook gewoon, hè. Ik ga nu Mita Asumi. Hè. Dit is gewoon, en dat doet iedereen. Dat ik denk van oké, wat moet er dan gebeurd zijn dat je zo een drastische beslissing neemt?
Ja. Samen.
Samen. Ja. En dan denk ik ook van als je beide die drastische beslissing neemt, dan doe je dat niet omdat je het een keer niet met elkaar eens bent. Want ik zou me voor kunnen stellen dat gezien de samenstelling van deze drie, je het met grote regelmaat niet samen eens bent.
Nee.
Dus daar ligt heus wel wat aan ten grondslag. Deze twee dames die zijn er ook niet voor niets ingestapt. Ik denk dat ze beide elk hun eigen afwegingen hebben gemaakt en uiteindelijk toch gekozen om dit wel te doen.
Kijk, en dat je regelmatig heftige discussie hebt. Als het vertrouwen er is, is dat niet erg. Ik bedoel, ik heb ook met mensen samengewerkt waar ik echt constant heftige discussie mee had. Maar we vertrouwden elkaar wel. Ja. En dan krijg je de mooiste dingen die uiteindelijk als eindresultaat.
Ja.
Omdat je juist niet het lef hebt om tegen elkaar in te gaan wat dat betreft. Maar hier is duidelijk een vertrouwen geschaad. Want anders doe je deze stap niet.
Nee. Nou, het is in elk geval niet van. Het gaat niet over de koffie en de suiker. Nee. Ik denk dat er wel wat aan de grondslag ligt. En ja.
Nee, maar dat is dus het punt. Je hebt twee keer een waarom. Je hebt een waarom. Waarom hebben ze ontslag genomen?
Mm-hmm.
En waarom
moesten ze weg?
Nou ja, dan heb je drie waaroms. Want het is ook waarom praten ze nu niet?
Ja.
Ja.
En nou ja, misschien praten ze ook wel niet omdat ze iets aan het bekokstoven zijn. Misschien is wat er gebeurd is zo erg dat ze achter de schermen, aangiftes aan het doen zijn of zo. Ik weet het niet.
Ja, kijk, we zitten op Bonaire en dan zouden er ergens wel geruchten over zijn.
Ja.
Je houdt op dit eiland niks schaar.
Ja, die geruchten, die begin ik nu.
On the air. Ja, dus wanneer is de eerste vergadering?
De volgende vergadering is gepland voor 26 augustus.
Oh, oké, okay. Dus, dan heeft iedereen genoeg afgekoeld. Is iedereen genoeg afgekoeld?
Ik denk het wel. Ik hoop het.
Ik hoop dat inderdaad.
Nee, maar er zijn nog een paar dossiers die toch wel interessant gaan worden om te bespreken. Want je hebt JetBlue.
Mm-hmm.
Dat moet nog besproken worden. Dus door de reces is dat blijven hangen. Dus dat moet zeker.
Zeker.
Ik denk dat de 26e op tafel komt. Dus dat wordt ook toch wel een heftige discussie, denk ik al.
Is dat niet onder jou gebeurd, begonnen?
Ja, dus JetBlue was onder ons tijd. Wij hebben JetBlue verschillende malen benaderd om naar Bonaire te vliegen.
Leg het even uit wat we in het kort, of moet ik het doen?
Nee, ik kan het uitleggen.
Want er zijn nog mensen die gewoon niet snappen waar ik het nu over heb.
Ja, oké. Okay, dus je hebt JetBlue is een van de grote airlines uit Amerika. Zij, die grote carriers, is JetBlue een van de grootste. De grote carriers zijn American Airlines, United en Delta.
Ja.
Dan krijg je JetBlue. Wij hebben hun benaderd, want wij willen natuurlijk de Amerikaanse markt verder uitbreiden op Bonaire. We hebben geen directe vluchten uit het JFK Airport. JFK is een van de grote hubs in Amerika ook voor vluchten. Dus veel vluchten gaan daar naartoe en dan kunnen ze dan direct naar Bonaire komen. Wij hebben getracht om hun te krijgen. Het was al in eerste instantie een best wel heftige bedrag. Dus toen we in eerste instantie hoorden van wij willen ze hebben dat al vanaf het begin aangegeven. Ze willen een guarantee van 4 miljoen. Toen hadden we gezegd van weet je, dat is te veel geld. Dat gaat niet gebeuren.
De guarantee is van als we dus te weinig stoelen verkopen, te weinig stoelen voor het juist bedrag verkopen, dan willen ze wat tekort komen, wat ze in feite verlies draaien, willen ze terug hebben van Bonaire.
Ja, dus wat ze nu, maar het is een beetje anders. Het is een minimum revenue guarantee. Dus wat er precies op tafel ligt, is die stoelen die als wat zij gaan trachten nu te doen, of hebben getracht te doen, is die stoelen wel te vullen. Door maar dan lagere prijzen te hanteren. Maar uiteindelijk moeten wij dan die verschil coveren. Dus als eiland ben jij dan verantwoordelijk voor eigenlijk wat het had moeten zijn. Laten we zeggen een ticket. Een rendabele ticket naar Bonaire zou eigenlijk $500 kosten, bijvoorbeeld. Maar nu zijn de tickets verkocht voor $300. Om de mensen toch wel hier naartoe te trekken. Uiteindelijk zijn dus het is niet zo dat de vluchten helemaal leeg waren.
Aha, dus, dat is een goede uitleg.
Ja, dus wij betalen nu niet voor lege stoelen, maar wij betalen eigenlijk het verschil van wat de prijs had moeten zijn om eigenlijk rendabel te hebben gevlogen naar Bonaire. Dus dat is het verschil. Dus uiteindelijk hebben we die gasten wel hier naartoe gekregen, maar alleen hebben ze minder dan ze eigenlijk hadden moeten betalen voor een ticket.
Mm-hmm.
Dus, en dat is nu het verschil dat wij betalen. Maar dat is ook normaal. Kijk, mensen moeten ook begrijpen. Het is iets wat er gewoon dat is normaal in die wereld. Het is niet iets dat Bonaire heeft bedacht en daarmee is begonnen. Nee, het is iets dat op Curaçao gebeurt, Aruba.
Ja, het gebeurt over de hele wereld.
Ja.
Dat is ook niet zo bijzonder, dat is ook niet raar.
Nee.
Wat misschien wel raar is, maar misschien kan je dat uitleggen. Waarom stond dat niet in de jaarcijfers van TCB?
Dat weet ik niet. Ik heb ook gezien online van dat ze dat hebben ingetrokken. En dat ze dat niet hebben meegenomen. Ik begrijp niet waarom ze dat zo hebben gedaan. Maar ik denk, wat ik zelf, dat is mijn eigen idee, is dat het de risico is natuurlijk niet voor 2023. De risico loop je dan in 2025. Dus het is...
Maar als er bedragen zijn die in latere jaren, dan meld je dat toch wel van, dat gaat eraan komen. Daar moet dekking voor komen.
Dat kan je melden, maar een jaarrekening is eigenlijk een terugblik op wat er financieel dat jaar is gebeurd. Mm-hmm. Dus dan ga je niet... Je kan een risico melden, maar je moet het... Het is niet een verplichting.
De keren dat ik een jaarrekening voor mijn bedrijf of het bedrijf van mijn vrouw moest indienen, moest ik ook altijd een vooruitzicht...
Maar dat doe je dan in een begroting bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een begroting is waar je eigenlijk vooruitzichten geeft en daar zet je dan bijvoorbeeld de risico's. Dus daar hadden ze het wel moeten melden. Maar een jaarrekening is het, in mijn inziens, is het niet dat ze dat echt hadden moeten melden. Maar uiteindelijk, terug te komen op het JetBlue verhaal. Wij zijn eruit gestapt. Wat er TCB heeft op een bepaald moment gezegd van, wij hebben met de sector gezeten, iedereen wil dit. Wij hebben toen de tijd ook aangegeven van, wij vinden het ook een belangrijke. Maar op dat moment is er tot dat moment nog geen financiële verplichting gekomen. En dat was in volgens mij mei, juni 2023. De coalitie is natuurlijk gevallen. Uiteindelijk is alle andere stappen en handtekeningen na ons tijd gebeurd. Uiteindelijk is er nooit meer melding gedaan en ook is er geen risico genomen in de begroting van 2025. Dus dat is het grootste probleem. En dat is het grote probleem. Want we hebben geen rekening gehouden daarmee. En nu komt de factuur op tafel en er is geen geld om te betalen. En dat is nu wel echt een issue.
Ja.
En wat ik jammer vind van het hele gebeuren is dat er nu wordt gedaan alsof dat nooit bekend was. Dat niemand wist van dit bestaat en dit is getekend met elkaar. Iedereen was op de hoogte. Ook alle eilandsraadleden wisten van wat er speelde. Iedereen wist wat het uiteindelijk, want het is ook niet één gesprek geweest. Het zijn jaren van gesprekken. Er is ook een commissie die echt gericht is met BIA, met de TCB, met andere stakeholders erbij, die echt ook gericht op zoek zijn geweest naar andere vluchten. En ook betrokken in het hele JetBlue-verhaal.
Hoe belangrijk is JetBlue voor Bonaire?
Wat JetBlue belangrijk maakt voor Bonaire, en dat heb ik ook van meerdere mensen die in de sector ook werken. En misschien kan Eloise ook meer erover vertellen.
Is iemand aangeschoven?
Ja, we hebben nog niet gezegd, maar Eloise van der Valk is aangeschoven. En die is natuurlijk van het Van der Valk concern. Zij is een van de drijvende krachten achter Plaza al hier. Zit nu aan de tafel, kan meepraten nu vanaf dit moment. En ze heeft een microfoon voor zich, die moet een klein beetje naar boven gericht worden. Want ze is niet zo klein als onze kids hier. Ik wil eigenlijk van de gelegenheid ook gebruik maken, het is namelijk 1:00.
Ja.
Om een plaatje te laten draaien door Maarten. Maarten, ben je er nog?
Kunnen we nog dat puntje toch afronden?
Ja, oké.
Natuurlijk gaan we het
afronden. Dus het punt is van JetBlue.
Nee, we gaan even...
Kort. Geen eilandsraad speeches, bedoel je?
Nee, maar we kunnen ook gewoon eerst nu even reclame en muziek draaien en dat we daarna even dit afmaken.
Oké, dat kunnen
we
ook, ja.
Oké, doen we dat. Maarten, ben je er klaar voor? Het is dit knopje dat je moet indrukken en dan krijg je Jan Smit en die heeft een liedje met een paar, of met in ieder geval tenminste één heel belangrijk Bonaireaans woord, dat ook wel een beetje van toepassing is op de eilandsraad. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. Nog een keer. Tranquilo, tranquilo.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging.
Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
Ja, het is net 1:05. En we zitten hier aan tafel op de klippen met...
Judith, je had net een berichtje.
Oh, Judith had een berichtje?
Ik had net even een berichtje. Ik heb het alweer weggeklikt.
Oh, want ik ging zeggen dat we aan de tafel zitten met Eloïse van der Valk en met Hennis van Tielman.
Maar het is even...
Dit is hot nieuws. We hadden het even over storm en ver weg. En dan heb je zoiets van, het is ver van mijn bedshow. Maar ik lees hier even vlucht KL789. Vertrok rond 10:30 vanmorgen richting Sint Maarten. En halverwege besloten de piloten vanwege het naderende noodweer om te keren. Dus het is best wel serieus aan de gang daar. Dat een grote KLM-kist zegt van, dit gaan we niet doen. En we draaien om. Ja.
Terug naar Nederland dus?
Terug naar Nederland.
Terug naar Nederland.
Halverwege Sint Maarten,
Amsterdam, Sint Maarten, ja.
Wauw.
Dat is echt wel een behoorlijke beslissing. En een gigantische schade voor KLM. En dat doen ze dus niet zomaar.
Nee, en ik heb even het berichtje dan geopend. En ik lees nu, het toestel wordt rond 6:00 Nederlandse tijd vandaag weer op Schiphol verwacht. Orkaan Erin bereikt zeldzame categorie 5 status. En raast noordwaarts langs Puerto Rico en de Maagdeneilanden. En volgens verwachting buigt de orkaan vervolgens naar het noorden af, richting de route tussen Bermuda en de Amerikaanse Oostkust.
En 5 is het hoogste, hè?
Ja, inderdaad. Maar ze zijn nu wel al Sint Maarten over, of niet?
Nee, ze zijn
het
terug.
Moet nog komen.
Ze zijn teruggegaan.
Ja, nee, maar ik bedoel de orkaan.
Nee, de orkaan, als ik de laatste verwachting, maar dat zal ongetwijfeld weer veranderd zijn, zou om 2:00 vannacht, nu zo langzamerhand, om 2:00 p.m., zou de kern gepasseerd zijn.
Ja, er staat hier, volgens verwachting buigt de orkaan vervolgens naar het noorden af, richting de route Bermuda en de Amerikaanse Oostkust.
Het gaat waarschijnlijk recht over Bermuda.
Ja, nou.
Och, jeetje.
Again.
5, jongens. Dat is echt...
Dat is, vernietigend.
Ja.
Heel heftig.
Heel heftig, ja.
Dus, dan ben ik toch weer heel erg blij dat we hier beneden zitten.
Ik wou net zeggen, dan maar een beetje warmer. Oké, komt ook wel goed.
Ja, absoluut. Absoluut. Kort ik een beetje stil van.
Dat was hot nieuws.
Ja, dat is heel hot nieuws.
Ja, nou ja, kijk ons eens eventjes. Hè? We hebben toen met die gedeputeerden, dat gebeurde 1:00 na onze uitzending.
Ja. Dat vonden we, ja. Wat wij,
de of twee dames, in het vervolg.
De twee dames erg kwalijk genomen dat ze 1.5 uur na onze uitzending besloten om hun ontslag in te dienen. Ik wil echt alles van de politiek dus op de hart drukken als ze dat op voortaan op zaterdag willen doen. Of ze dat dan tijdens onze uitzending
willen doen. Ja, leuk. Zo 10:50. Ja. Dan kan je nog aanschuiven om 12:30.
Ja.
Absoluut.
Nou mag jij vertellen wie er nog meer aan tafel zit.
Ja, dat is dus Eloïse van der Valk. En ik ben heel gepassioneerd over Eloïse van der Valk. Ze is vrij jong. Ze is een beetje de queen of the resort op het moment. Ze is echt een beetje naar voren geschoven. Dat kun je ook wel een beetje zien. De van der Valk familie is natuurlijk een ontzettende hospitality familie.
We zouden nog wel het puntje van voor de nieuws JetBlue afmaken. JetBlue.
Oh ja, dat ging
dat
we doen.
Dat zouden nog wel even
maar
afmaken.
Ik denk dat
mooi aansluit.
Maar jongens, wat een zootje is dit op deze manier.
Nee, hartstikke leuk.
Maar goed, Eloïse is er. Eloïse kan meepraten. Hi Eloïse.
Hallo.
Wat fijn. Dank ik zal je zo meteen nog een keer aankondigen en al meer mijn liefde aan je betuigen. Maar eerst eventjes het puntje Hennison terug. Ja.
Even nog. Vorige week verklaarde zijn liefde aan alle zangeres van Paste Basta. Dus.
Hij doet dat vaak dus.
Hij doet het vaker.
Ja, maar die is weer weggegaan. Ja. En Eloïse blijft voorlopig nog even.
Ja, dat klopt.
JetBlue.
Ja, dus JetBlue. We hadden het over het belang van JetBlue voor het eiland. En ik heb een ondernemer, een lokale jongen gesproken. En hij vertelde, voor hem is JetBlue belangrijk. Want hij voelt nu de laagseizoen niet zo erg als voorgaande jaren. Dus door JetBlue, want JetBlue vliegt het hele jaar door. En dat maakt echt een verschil uit voor zijn business. Hij voelt nu, de laagseizoen is nog steeds wel ja, natuurlijk niet prettig. Maar het, nu door JetBlue kan hij het wel doorkomen. Omdat hij genoeg inkomsten krijgt door die vluchten van JetBlue. Dus het heeft wel een belang voor het eiland. En we praten niet, soms denken we vaak... Dat is echt iets wat leeft op het eiland. Dat alleen maar de grote ondernemers die leven van een JetBlue. Nee, ook de kleine jongens die leven ook van een JetBlue. Van alle toeristen die naar het eiland komen. En daardoor is het ook echt belangrijk om niet zomaar zo'n grote maatschappij te verliezen op het eiland. Want als wij dit niet goed doen met elkaar... en ervoor zorgen dat we het contract nakomen zoals het moet... dan komen deze jongens niet meer voor de komende 5 tot 10 jaar naar het eiland.
En niet alleen JetBlue, maar ook al die anderen.
Anderen, want zij natuurlijk, zij praten met elkaar. Ze gaan allemaal naar verschillende conferenties met elkaar. En ze praten het over dit soort dingen. Als Bonaire niet nakomt, dan zullen zij dat zeker bij zo'n conferentie met elkaar bespreken. En zal de naam van Bonaire worden beschadigd, maar ook de reputatie en de vertrouwen om hier naartoe te komen.
Wat je veel hoort is zeggen van ja, JetBlue is een budgetmaatschappij.
Ja.
Goedkope kaartjes, goedkope toeristen. Dat soort toeristen willen we hier toch niet hebben, dus we hebben JetBlue niet nodig.
Dat klopt niet volledig. Kijk, het klopt dat JetBlue een budget airline is, maar ook rijke mensen willen zo min mogelijk betalen. Dus het is, daarom zijn ze vaak rijk. Want ze zoeken al die deals op. En zij...
Ja, maar gaan ze voor staanplaatsen in het vliegtuig?
Nee, maar dat heb je niet bij JetBlue. Maar zij, geloof me, ook rijke mensen, ook mensen die heel veel spenderen wanneer ze hier op het eiland zijn, die maken gebruik van JetBlue, want ze zijn... En JetBlue is niet heel... Het is niet zo'n groot verschil qua, laten we zeggen, de service dat je op een JetBlue krijgt tegenover een American Airlines bijvoorbeeld.
Louise, is JetBlue belangrijk voor jullie?
Ja, zeker. Ik denk voor de hele sector. Super belangrijk.
Is dichter bij de
microfoon. Oh, nog dichterbij?
Ja, nog dichterbij.
Ik heb nog nooit een radioshow gedaan. Dus.
We leren het je wel.
Ja, goed zo. Nee, ik denk dat JetBlue super belangrijk is. En ik sluit me ook zeker aan bij de woorden van Hennison, zeg ik.
Hennison, ja.
Hennison, zeg ik. Goed, toch? En ik denk dat iedere airline belangrijk is. Bonaire is, als je zegt ABC-eilanden tegen de Amerikanen, niemand weet wie Bonaire is.
Nee.
En elke airline die we aansluiten aan ons zorgt voor meer exposure voor het eiland. En ik vind echt dat het van alle drie de eilanden het mooiste is. Dus dat we meer Amerikanen hierheen krijgen, meer toerisme hierheen krijgen. Daarvoor hebben we gewoon die lijnen nodig.
Ja.
Dus wij als de sector zijn super blij met de komst van JetBlue. Wij geloven daar ook echt in. En ja, niks is makkelijk in het begin. Dus,
is er aanloopproblemen? Dit zijn aanloopproblemen, de tekort wat er nu is?
Ik denk dat het een... Het is natuurlijk, het is een investering. Je maakt een investering om mensen naar Bonaire te trekken. Kijk, wij zijn allemaal een keertje naar Amerika gegaan. Als je over Bonaire hebt, weten mensen niet wat Bonaire is. Je moet zeggen, het eiland naast Aruba. Oh ja, Aruba, ja, die ken ik. Ja.
Nou, ik was in Miami, 3 jaar geleden... En midden in Miami komt een Amerikaan naar me toe en zegt... You must be the most famous guy on Bonaire Caribbean. Because I saw you on TV. En ja, die had gewoon toeristiefje gekeken hier zo. Maar die herkende mij. En midden in Miami. Gebeurt het wel eens een keer in de supermarkt. Dat er iemand naar me toe komt. Of dat ze een beetje raar naar me staan te kijken. Maar
misschien moeten we jou gebruiken voor de JetBlue flights om promotie te doen.
Nee, het is gewoon superbelangrijk dat we ons verhaal gaan vertellen.
Ja.
Wie zijn wij? Waarom is Bonaire speciaal? En als we dat goed doen, zoals we dat kunnen doen... en daar geloven we ook echt in... dan weet ik zeker dat dit echt een investering is die het waard is.
Ja. Daarvoor moet er dus ook een extra budget voor TCB komen. Dat verhaal verteld kan worden.
Precies. Dat is het. Kijk, we moeten ook ons realiseren... Bonaire is niet alleen in deze wereld. Wij moeten concurrentie voeren tegenover Aruba... Curaçao. We strijden niet tegen elkaar, maar uiteindelijk, zij doen wel promotie om hun naam daar te zetten. En wij moeten dat ook doen. Het is niet alleen maar Aruba en Curaçao. Het is ook Barbados, het is ook Jamaica. Dus je moet zorgen dat je jezelf naar buiten brengt en dat mensen weten van, oké, dit is het eiland, dit is Bonaire, dit is wat je daar krijgt. En wij hebben heel veel te bieden hier.
Ja.
Maar we moeten dat ook wel promoten.
Dus... En ik weet echt zeker, op het moment dat we ze aantrekken en we ze krijgen hier, dan veroveren we hun harten.
Ja.
En dat is echt, ik spreek met zoveel gasten. Alle gasten die hier geweest zijn, vinden hoe we zijn als mensen en de cultuur die we uitdragen. En hoe we omgaan met elkaar zo bijzonder. En dat maakt dat mensen terugkomen.
Het was ooit een kreet van TCB, hè?
Ja.
Once a visitor, always a friend.
Ja, echt. En dat zie ik echt bij zoveel gasten die ik spreek. En ik spreek er echt veel. En we hebben ook veel duikgroepen die komen. En iedereen zegt gewoon, het is zo geweldig hoe jullie met elkaar omgaan. De hulp die je biedt. Op het moment dat de gast... Laatst sprak ik iemand dat een lekke band. Maar gewoon hoeveel mensen voor die gast gestopt zijn. Ja, dat was echt bijzonder.
Toen ik voor het eerst hier kwam, en dat is heel lang geleden. Ik was 14. Heb ik hier 3 maanden gewoond. En ik was helemaal verkocht. En ik vond het heel erg. Op de dag voordat ik zou vertrekken zat ik echt een beetje ontzettend sip. Zat ik bij Hotel Bonaire op de pier.
Okay.
En mijn toenmalige wiskundeleraar, meneer Santiago, die zag mij zitten. En die kwam naar me toe echt met een wide long face. En dan zei ik, ja, ik ga nu weg. Kom ik hier ooit nog terug? De man keek mij heel minzaam lachend aan en zei, eens Bonaire, altijd Bonaire. toen geloofde ik hem niet, maar het is absoluut zo. Want ja, jullie kennen de cijfers. Hoeveel van de toeristen die we hier hebben zijn terugkomend, zijn terugkerend? Dat is best veel, toch?
Ja. Volgens mij 50% inderdaad. Ja.
Als ik ook kijk naar onze cijfers, dan zeker.
Ja, volgens mij is het in die richting, ja. Dus nee, mensen zijn, wanneer ze Bonaire voor het eerst bezoeken, dan zijn ze best wel altijd wel in love en dan komen ze terug. Maar we moeten zorgen dat we naar buiten komen, dat mensen ons kennen.
Ja.
En zoals Louise ook zegt, kijk, het JetBlue-verhaal is echt ook echt belangrijk gewoon voor het eiland nu. Dat we zorgen dat we deze mensen behouden, dat we zorgen dat we het investering... Het is een investering. Hè? Het is, soms moet je investeren. En dat investering betekent dat je niet meteen het geld ook ziet. Je moet ook een beetje geduld hebben. Investeren, vertrouwen erin hebben. Vertrouwen in jouw product hebben. En wait for the fruits. En ik denk dat we als we nu zeggen van... we stappen eruit omdat het veel geld is. Dat we 1, het geld zeker verliezen. En uiteindelijk zullen we heel veel meer met elkaar verliezen als we dat zo doen.
Ja, ik denk het mee eens.
Het is natuurlijk ook in zaken zo. Ik bedoel, ik zit nu gewoon even door te denken. Je kan nooit een bedrijf opzetten zonder eerst aanloopverliezen te hebben.
Ja.
En is dat in dit geval ook? Hebben jullie echt het gevoel van over 2 jaar zijn die verliezen niet meer en zijn er zoveel stoelen beschikbaar of stoelen bezet bij JetBlue dat gewoon zichzelf bedruipt?
Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Je weet ook niet wat de wereld doet.
Mm-hmm.
Wat Amerika doet. Dus ik vind dat heel spannend om te zeggen. Maar ik geloof er wel echt in dat als je ergens in gelooft en als je in iets investeert, dat uiteindelijk het dan wel weer terugkomt.
Hebben jullie nou, want dat kan jij bekijken, de mensen die via JetBlue bij jullie binnenkomen, zijn dat de massatoeristen of zijn dat de wat betere toeristen die wij hier graag willen hebben?
Kijk, wij hebben natuurlijk een all-inclusive concept. Dus als je bij ons een kamer boekt, betaal je sowieso al meer voor een kamer.
Mm-hmm.
Dus ik vind persoonlijk niet dat de toeristen die bij ons komen, en met name niet de Amerikanen, enkel en alleen maar op ons resort blijven. Je ziet echt dat ze echt heel veel naar buiten gaan. We promoten daar ook heel veel mee. Mm-hmm. Leuke tours gaan doen. Ook naar als er iets leuks is, zoals Dia de Rincon. We faciliteren een shuttle. Oh, dichterbij.
Ja.
We faciliteren een shuttle naar Dia de Rincon. Omdat we het belangrijk vinden dat onze gasten ook de cultuur leren kennen.
Ja.
Dus daar investeren we wel echt in. En ik vind Bonaire supermooi. Daarom ben ik er nu ook echt komen wonen. Dus dat, en dat merk ik ook gewoon echt bij de gasten ook. Dat gevoel komt gewoon terug.
Hm.
En vooral ook bij de duikers, die spenderen ook veel tijd onder water. Maar vinden het dan wel weer heel erg leuk om naar de stad te gaan en wat te eten.
Ja.
Een keer wat anders.
Ja.
Dus dat zie je wel gewoon echt terugkomen.
Dus zijn niet de massatoeristen die wordt daar heel erg geroepen van ja, maar JetBlue zijn alleen maar massatoeristen. Maar dat is dus niet waar.
Dat vind ik persoonlijk niet. Ik denk als je al kiest voor Bonaire, dan ben je eigenlijk al geen massatoerist. Want we marketeren niet als massa.
Nee.
We zijn geen massa. Aruba is massa. Mm-hmm. Dus als massatoerist ga je naar een Aruba en niet naar een Bonaire.
Bonaire is niche.
Dat vind ik wel echt.
Nou ja, je moet alleen al weten dat het bestaat.
Ja.
Maar als je dan ook kijkt naar onze marketing en hoe we onszelf positioneren. Het gaat allemaal over gevoel, cultuur. Wie zijn wij? Waar staan wij voor? En niks in al die marketing is massa.
Nee.
Het is altijd het kleinschalige. Het wij zijn samen. Het gevoel. Daar doen we het voor. It's in our nature.
Ja.
Wat ik maar echt super mooi maak.
We kunnen het ook helemaal niet aan. We kunnen massatoerisme helemaal niet aan. Daar zijn we helemaal niet klaar voor. En de vraag is, willen we het?
Nee. Volgens mij willen we het niet.
Nee. Dus,
maar we moeten wel, ik denk dat er een verschil is. En dat wordt soms ook met elkaar heel een discussie dat niet eigenlijk leidt naar waar we naartoe moeten. Ik denk dat we wel moeten zeggen. Kijk, we willen geen massatoerisme, maar we hebben gezegd, we willen wel toeristen. We hebben toeristen gewoon nodig.
Ja. Mm-hmm.
En dat moeten we ook wel met elkaar beseffen van, we willen geen massatoerisme, maar dat betekent niet dat we niet moeten investeren in toerisme, in het toeristisch product. Dat we moeten zeggen van elke toerist, die nemen we maar. Nee, dat klopt niet. En we moeten ook met elkaar zeggen, we willen naar een bepaalde richting. We willen een bepaalde toerisme. Laten we dat wel gewoon goed doen.
Ja,
en dat is wel mijn ding soms. Dat ik denk van,
we
wel
samen doen.
En gewoon goed. En dat, soms zeggen we willen naar een bepaalde richting. En ik denk dat iedereen dat wel beaamt. Maar uiteindelijk de investering om daar naartoe te gaan. De energie en ook de aandacht om echt die richting ook aan te pakken. Dat doen we niet. We blijven een beetje ertussen hangen. We accepteren alles een beetje. We doen het soms wel, soms doen we het niet. En uiteindelijk bereiken we niet wat we willen bereiken. We moeten wel gewoon zeggen van, kijk, je kan zeggen wat je wil van Aruba. Ik ben ook niet eens om zo'n ontwikkeling voor het eiland. Het klopt helemaal niet voor Bonaire. Maar wat je wel ziet op Aruba.
Ze zijn echt goed met marketing.
Ze hebben gewoon een keuze gemaakt. Ze hebben gewoon een keuze gemaakt met elkaar. Van dit gaan we voor.
Ja.
En dat doen ze. Je bent het eens of je bent het niet eens met de richting. Maar ze doen het wel.
Ja maar je kunt niet anders daar. Kijk, het is geen duikeiland.
Nee.
Het is, je hebt die stranden en die gaan een kilometer door in het water. Voordat je eindelijk eens een keer met je neus.
Nee, maar dan is het gewoon heel.
Maar het gaat wel om de manier hoe ze het gedaan hebben. Dus ze hebben met elkaar een visie besloten. Dit is wat Aruba gaat zijn. En daar zijn ze hartstikke goed in. En ze marketeren naar de wereld toe. Dit is Aruba en dit zijn
precies,
wij.
Ja, precies.
En de opzet van hoe ze dat gedaan hebben, daar moeten wij wel van leren.
Exactly. Ja.
Dus dan hebben we het niet over de inhoud, maar alleen over de opzet.
Ja, maar het is wel echt iets heel anders. Ik bedoel, wij zijn natuur. We willen dat niet te veel verpesten. Maar we hebben ook het probleem dat Bonaire aan het groeien is dat we en harder dan dat we verwacht hadden.
Maar
dat
je
we
moet steeds, dus marketeren
steeds meer mensen hebben. Die
met
mensen
waar
die
wij
moet
voor
je betalen. Ja, maar die mensen die moet je betalen die hier allemaal komen. Die moeten allemaal werk hebben. En dat betekent dat je toerisme moet groeien. Maar wat je te verkopen hebt, je USP, je unique selling point, is die natuur. En die ben je langzaam aan het vermoorden. Dus het is heel moeilijk om daar dat midden te vinden.
Ik denk dat je. Maar ik denk wel dat je een balans kan vinden daarin. Ik denk niet altijd dat het één tegenover de ander moet gaan. Het kan een combi zijn. Het kan zo zijn dat we toeristen hier naartoe trekken die ook echt het belang van de natuur zien.
Echt ecotourisme is nu het nieuwe opkomende. Hoeveel gasten hebben wij niet die hierheen komen? Die komen als we even kijken naar de duikwereld bijvoorbeeld. De duikwereld verandert enorm. Enkel en alleen het recreatieve duiken wordt steeds minder. Maar mensen gaan op zoek naar iets nieuws. Mensen willen iets bijdragen aan de wereld. Willen een steentje bijdragen. Dus wat zie je nu in de duikwereld veranderen is de coral restoration en het ecotourisme. Dus op het moment, wij hebben best wel wat duikgroepen die bijvoorbeeld één dag bij ons van de vijf dagen dat ze er zijn, doen ze het koraal restaureren.
Ja.
Dus wij hebben het Reef Renewal project bij ons overlopen. Ja. En dan gaan ze samen met een instructeur Reef Renewal doen. Dus dat ecotourisme wordt ontzettend belangrijk. Maar dat staat los van de opzet hoe wij onszelf als Bonaire moeten marketeren. We moeten gewoon samen beslissen met de overheid, de sector en het eiland. Wat willen we voor Bonaire en hoe willen we onszelf neerzetten en daarop gaan marketeren? Als dat ecotourisme is en we willen die ecotourisme aantrekken, moeten we daarop marketeren.
Ja.
Maar niks doen is nooit goed.
Exactly.
Ja. Er moet keuzes gemaakt worden.
We moeten een keuze maken. Wat willen we voor Bonaire? Ik denk dat Bonaire wel heel goed weet wat hij wil.
En ik denk, wat je zegt, Louise, als je niks doet, dan krijg je... Soms denken we, oh, we doen niks. Dat betekent dat de investeerders en de toeristen wegblijven. Nee, dan krijgen we vaak soms de toerist en de investeerder dat je niet wil krijgen. En dat hebben we ook jaren gehad. We hebben heel veel, en ik moet eerlijk zeggen, heel veel investeringen en projecten hier op het eiland. Dat je zegt van, ja, is dit wat Bonaire wil? We praten over een high-end toerisme en dan hebben we bepaalde ontwikkelingen dat je zegt van, dit klopt helemaal niet met Bonaire.
Met andere woorden, je moet gewoon, je moet dus een heel duidelijk beleid neerzetten. Dat moet je uitdragen. Dat moet je dus ook vertellen. Daar moet je ook trots op zijn.
Exact.
Ja.
En dat zie je nou ook op Aruba. Men is trots op dat eiland.
En je ziet trots dat bijvoorbeeld ieder hotel ook hetzelfde verhaal vertelt. Ja.
En exact dat.
En exact dat. En als we dat goed met z'n allen kunnen doen en kunnen neerzetten, ik denk
maar dan
dat
krijg je ook de juiste investeerders.
Exact. Dus we zullen het allemaal samen moeten doen en samenwerken. Ja. En ik weet zeker dat wij als Bonaire nog veel beter kunnen samenwerken dan Aruba en Curaçao dat kunnen.
We zijn veel kleiner.
We zijn veel kleiner.
Ja.
En we hebben veel meer de neuzen dezelfde kant op staan. Geloof ik.
Vaak niet. Donderdagavond niet echt, maar
ja. Oh ja, over dit wel. Als ik kijk naar de sector...
We zijn even aan een melodietje toe.
Ja, inderdaad. Oh,
We zijn een muziekzender dus.
Een klein, een klein verzoekje uit mijn groep fans. Ik heb hier 10cc met Donna. Ja, je moet je voorstellen dat je allemaal classics aan het draaien bent op de vrijdagavond op Eden Beach. En dan komen ze deze plaat vragen, wat een wals is. Uit de vroege jaren 70 is. En dat er dan daadwerkelijk op gedanst wordt. Dat is echt heel grappig. We hebben dus Eloïse van der Valk hebben we hier aan de tafel zitten.
Ja, we gaan de accent nu even iets verschuiven.
Ja, we gaan nu een beetje naar jou kijken, want jullie hebben wat te vieren.
Klopt. Ja, 30 jaar.
30 jaar van der Valk.
30 jaar familie van der Valk op het eiland.
Dat is ouder dan jij.
Ja, dus ik heb het niet allemaal meegemaakt. Dus, maar mijn vader wel.
En we hadden een leuk feestje afgelopen donderdag. Ik was er.
Ik mocht er ook bij zijn. Het was supergoed verzorgd. En het was heel erg gezellig. Heel veel mensen. En ook daar was je een goede spreker.
Oh, dus, dank je.
Nee, absoluut. En ik vond het heel erg leuk. Want ik schudde jouw vader de hand. En ik zei van... mijn... mijn tweede baantje of zo was ooit eens in Alphen aan de Rijn. En daar heb je Avivauna. Voor Nederlanders is het oké. En ik ben daar begonnen in de keuken. En ik weet nog heel goed dat je daar ging je wel afwassen. De machines waren er net wel, net niet. Met zo'n grote spoelkraan. En er werd dus echt werkelijk gezegd. Elk schoteltje wat je brak was 2 cent. En elk kopje was 4 cent. Van, ik denk dat ik toen verdiende 3 gulden per uur of zo als 15-jarige, 14-jarige. Ik kan dus heel goed afwassen zonder iets te breken. En ik heb promotie gemaakt.
Weer komen werken bij ons?
Ja, ik heb promotie gemaakt. Want, en uiteindelijk, dat is heel grappig. Ik ben moeder, ik heb 2 zonen. En 1 wist nooit wat hij ging doen. Kok of banketbakker. En wij woonden toen inmiddels in Monnikendam. En bij Katwoude zit ook een Van der Valk. En waar is hij naartoe gefietst? Op zijn 15e. En hij mocht altijd heel erg graag werken. Hij was wat klein. Krukje werd er neergezet. Hij heeft nog nooit zo mooi julienne leren snijden. Hij zat in Amsterdam op de kokschool. En hij zei, hoe doe je dat? Ja, dat heeft hij dus echt geleerd bij Van der Valk. Je kan geen betere leerschool hebben, vind ik, als Van der Valk. En ik heb nog steeds weemoed over de appelmoes met de kers. Heb ik je ook verteld. En dat wij op zondag 2 keer in het jaar of zo, was oma jarig en opa jarig, gingen we dus naar Avivauna. En dan weet ik het nog heel goed, heel decadent was dat. Dan bestelden wij een vis hors d'oeuvre. En dat was echt zo'n grote schaal, weet je wel, zo'n ijzeren schaal met allemaal lekkere dingen erop. En ik moet je heel eerlijk zeggen, jullie hadden fantastische catering en waanzinnige exclusieve hapjes. En elke keer dacht ik, ja, maar toen was dat helemaal hip. Super hip. En nu is dit hip. Dus ik vond dat heel leuk om te zien.
Maar ik denk wel dat de combinatie nog heel leuk is. Dus dat wat we nu eigenlijk doen als familie is eigenlijk alles. En dat komt ook alweer terug. Het stukje hospitality wat voor ons belangrijk is. En wat denk ik echt met de paplepel erin gegoten wordt. Alles is mogelijk. En als het niet mogelijk is, dan gaan we in ieder geval kijken dat we het wel mogelijk maken dat de gast gelukkig is. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons als familie altijd geweest. En ook waarom we daarin succesvol zijn. Waarom mensen graag terugkomen.
Want Valk is heel groot in Nederland.
Ja, zeker.
Wat is het verschil tussen Van der Valk Nederland en Van der Valk Bonaire?
Nou, een heel groot verschil. Ik zeg ook altijd als ik dan met mijn familie in Nederland aan het praten ben. Ja, maar zo doen we het in Nederland. Zeg, ja, het is leuk dat jullie dat zo in Nederland doen. Maar dat werkt niet zo op Bonaire. Hmm. En het is gewoon, als we kijken naar het resort dat je op Bonaire hebt. Het is natuurlijk wat long stay. Je verblijft hier langer. Als ik kijk naar de Nederlandse markt, blijft een gemiddelde Nederlander bij ons 10 dagen. Dus dan, je bent gewoon een veel langer verhaal dan wat je met elkaar hebt in Nederland. In Nederland is het wat korter, vaak voor een nachtje of eventjes eten. Of 2 nachtjes, een weekendje, maar nooit 10 dagen.
Het grote verschil is natuurlijk ook van, in Nederland zijn het meestal hotels, hier is het een resort.
Het is echt een resort en hier vertel je echt een verhaal en entertain je mensen op een hele andere soort manier. Wat ik overigens wel weer heel erg leuk vind. Dat het zo anders is dan waarvan ik eigenlijk vroeger echt mee ben opgegroeid in Nederland. En weer een hele andere uitdaging. Maar dat maakt het gewoon heel speciaal. En dat we wat dingetjes vanuit Nederland hierheen en dat dan hier nu kunnen uitdragen. Zoals onze conferentiezalen, zoals jullie dat donderdag hebben ervaren. En echt grote bruiloften kunnen organiseren of grote events. Nou, met kerst bijvoorbeeld hebben we heel veel bedrijven, MCB... het web, wat dan een kerstborrels bij ons doet. Ja, dat is gewoon een nieuw aanbod.
Ja, maar het is ook zo mooi geworden.
Ja, dat is
zo
mijn moeder.
Zo verschrikkelijk mooi geworden.
Ja, dat heeft mama allemaal gedaan.
Echt fantastisch.
Ja, zij is echt het creatieve brein achter het plaza van nu.
Het is bijna alsof je de kerk binnenkomt lopen. Zo mooi is het. Het glimt
al. Een hele kerk hoor.
Nee, ze heeft er echt een talent voor.
Een katholieke kerk heb ik dan.
Nee, ja, ik vind het heel knap. En ze heeft het ook niet doorgegeven aan haar dochters of zonen. Helaas. Want ik had het talent wel heel graag willen hebben. Ze is gewoon echt... Ja, misschien ben ik bevoordeeld omdat het mijn moeder is. Maar ik vind echt wat ze doet echt gaaf. En het leuke bij Plaza is dat we echt alles zelf doen. Dus van het hout wat je ziet tot ieder detail. Ze verzint het zelf. En samen met het team dan van Davy Styling realiseert ze het. Dus een eigen houtfabriek waar we al het hout bewerken. Al de designs doet ze zelf. Het is gewoon super gaaf.
Ja,
alle bloemstukken die je ziet, steekt ze zelf.
Echt waar?
Ja, ze doet alles zelf. We hebben, als je bij ons binnenkomt, nu zo'n nieuw kunstwerk staan met zo'n zeemermin. En die schelpjes die je erop ziet, die heeft ze dan gekocht. En dat plakt ze dan helemaal zelf. De houtplaatjes die je ziet, plakt ze zelf. Is eigenlijk al het echt gedetailleerde. Doet ze allemaal zelf en mag ook niemand mee bemoeien.
Nee, natuurlijk.
Als ik haar 1 keer help, dan...
Als je wilt dat het goed gebeurt, moet je het zelf doen.
Zo is ze echt. Ja. En ze doet ook echt heel veel zelf. Ik vind het gewoon super gaaf wat ze doet.
Wat was 30 jaar geleden de motivatie van Van der Valk om hier naartoe te komen?
Het eiland. De natuur, de mensen, de cultuur... zoals ik ook in donderdag heb verteld, voor ons was het super gaaf, de plek. Dus het was gewoon een kans die we toen de tijd kregen. En mijn ooms, Ad en Mark zijn hierheen gekomen en hebben samen gekeken naar een onafgebouwd resort. En het was gewoon zo'n mooie plek. Aan de achterkant de lagune en aan de voorkant de kust. Rustig gelegen, met uitzicht op Klein Bonaire, loopafstand van het centrum. Ja, we zijn er goed in om goede locaties uit te kiezen en kansen te benutten als ze ons tegenkomen. En dat hebben ze 30 jaar geleden gedaan. En tot de dag van vandaag ben ik dankbaar dat ze dat gedaan hebben. Want ik geloof echt in het resort en ook in de locatie en wat het te bieden kan hebben voor Bonaire. Mm-hmm. Niet alleen voor toerisme, maar ook voor de lokale bewoners. Ik spreek superveel mensen die zeggen van... het is zo gek, maar het voelt gewoon alsof ik op vakantie ben op eigen eiland. Omdat het zo anders is, maar wel heel erg mooi. En het is echt een... dat is wel... Mama probeert het altijd wel warm te houden. Dus ja, inderdaad, we zijn natuurlijk groot, maar wel warm. En dat je echt kan ontspannen en kan genieten van even een dag iets anders.
Ga ik toch een beetje een kritisch puntje aan stellen?
Zeker, mag altijd.
De vrije toegang tot de stranden voor het lokale publiek.
Ja, dat is dan een heel gevoelig puntje. Kijk, een openbaar zwembad bijvoorbeeld, moet je ook toegang voor betalen. Als je daar naar binnen wilt om te gaan zwemmen, et cetera, et cetera. En wij onderhouden wel gewoon echt alles. En wat we belangrijk vinden is dat er wel gewoon toegang is. En dat je er ook echt kan genieten. En dat je iets anders kan ervaren dan wat je al op Bonaire kan ervaren. Dus je hebt natuurlijk Teiamo Beach, het strand, supermooi. Maar als je bij ons komt, kan je gewoon een keer ervaren hoe het is om een hele dag all-inclusive te zijn. en te kunnen genieten van de service die je dan krijgt. Mm-hmm. De faciliteiten die er omheen zijn. We hebben heel veel spelletjes op het strand gemaakt. Ringwerpen, vier op een rij, jeu de boule, et cetera, et cetera. En zo kan we doorgaan.
Leuke DJ op zaterdagavond.
Exact.
Maar dan kijk ik ook even de politicus naast me aan. Er schijnt een eilandsverordening te zijn. Ja. Dat lokale bewoners hier vrij toegang moeten hebben tot alle stranden van Bonaire.
Ja, dat klopt. Dat is een discussiepunt. Het is denk ik iets wat we met alle plekken op de kust en ook alle grote hotels die aan de kust zitten, dat het echt een punt moet zijn van discussie. Waar we het denk ik gaan rechttrekken. Want ik denk het manier wel waar het nu naartoe gaat, dat klopt niet helemaal met het hele idee achter die verordening. En ik denk dat Louise ook, natuurlijk, je hebt gelijk als je zegt van iemand gaat naar het zwembad en maakt gebruik dan van andere faciliteiten die daar zitten, daar zou je wel voor moeten betalen. Maar ik denk wel, de kust en de stranden moeten wel gewoon open blijven voor alle bewoners.
De verordening zegt ook tot bovenaan de vloedlijn.
Ja.
En dat is het dan.
Ja, dus dat moeten we vasthouden. En ik denk dat het nu in de laatste jaren, het is een beetje niet echt gehandhaafd. En je ziet heel veel hotels die ook bijvoorbeeld in Harbour Village die helemaal gesloten is. Dus je kan gewoon daar niet komen.
Sendollar
ook nog eentje inderdaad. Maar het is eigenlijk niet, het klopt niet met het gevoel. En daar laten ze ook weer kijken naar Aruba. Aruba heeft dat wel heel goed gedaan.
Ik denk dat
zij dat gewoon met elkaar gewoon heel mooi hebben gedaan. Je hebt een padje. Iedereen kan gewoon ook lopen. En ik denk als wij ook dat gevoel willen creëren op het eiland van het is toerisme is voor iedereen. En het heeft een voordeel voor iedereen. Dat ook echt een onderdeel ervan moet zijn. Dat de stranden gewoon open blijven. En dat iedereen gewoon gebruik kan maken van alle stranden.
Ja, dat vind ik ook. Kijk, ik ben het absoluut eens met Eloisa. Die zegt van, we hebben heel veel geïnvesteerd. Ja. Dus ik vind op het moment dat je gebruik gaat maken van faciliteiten, dan zul je daarvoor moeten betalen. Ik vind dat niet meer dan logisch. Maar als je het hebt over dat jij aan de rand van de kust wil gaan zitten, op je handdoekje en je strandtasje, en ook daar de dolfijnen wil zien spotten, dan vind ik persoonlijk dat echt zou moeten kunnen.
Ja, het is een kwetsbaar punt, hè? Want ik snap het heel goed. Maar je bent niet de enige met dit probleem. Ik bedoel, heel veel resorts hebben het probleem.
Ja.
Door de voormalige general manager van de Delfins was daar heel duidelijk in. Die zei van, wij hebben dat strand gekocht, is van ons, iedereen oprotten.
Nee, dat kan gewoon niet. Nee. Dat kan gewoon niet. En ook als je zand importeert, dat betekent ook nog steeds dat niet dat iemand geen gebruik mag maken van die zand. En dat is ook letterlijk, wordt dat ook in het besluit dat ze krijgen om die zand te kunnen importeren, wordt dat ook gezegd. Dat de stranden toch openbaar moeten blijven voor alle bewoners.
Nee, als ik kijk nu, want we noemen dan nu namen. Als ik kijk naar Chococo, in het begin deden ze heel moeilijk. En laat ik even de rest over Chococo even parkeer
ja.
ik.
Ja.
Maar op het moment dat je zeg maar vanaf Parque Isabel kun je prima het strand op.
Ja.
Daar staat inderdaad iemand van de security. Maar die vertelt je alleen maar van, hey, hartstikke welkom. Bedenk wel, als je gebruik gaat maken van het zwembad, als je gebruik maakt, dan moet je een dagpas halen, et cetera, et cetera. Ja. Dus mensen wandelen daar, mensen gaan daar het water in. En het is eigenlijk een beetje ook een natuurlijk proces. Want ik zou mij, en nu schets ik een beeld, en Eloise, ik schets het beeld, hè, dus niet jij, dat zijn mijn woorden. Ik kan me best voorstellen dat als je een bepaalde, je hebt een bepaalde uitstraling, je hebt een bepaald publiek, en dan zeg ik hem nu heel plat op Judith, dan wil jij misschien op dat moment helemaal niet de barbecuende, jukebox spelende groep, whatever, op je strand.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, daar zitten wij dus niet op te wachten. Dus weet je wat, wij gooien het strand op slot. Mijn ervaring vanuit
het strand is niet op slot.
Maar mijn ervaring vanuit Curaçao is dan, en dat was heel klein, dat was bij Piscadera Bay, en nou ja, goed, dat uiteindelijk mensen die dan op dat strand willen, dat ook helemaal niet willen.
Nee.
Dus je krijgt inderdaad een bescheiden groep toeristen of lokale mensen of kindjes die wat willen zwemmen in de zee met hun handdoekje en gaan weer. Het is een soort natuurlijk, want je voelt je, ook als je daar zit met een grote groep en je coolbox, op een of andere manier shift dat wel in een ander publiek die daar een paar uurtjes op het strand zit dan inderdaad wat op Teamo zijn feestje viert enzovoort. Dus daar zit wel een shift.
Daar zeg je wat, want op Teamo kan ik niet rustig zitten. Daar zitten allerlei lui met herrie en weet ik van niet allemaal. En kom ik dan bij Plaza, daar is het lekker rustig.
Alleen het is wel, tenminste, ik vind het heel lastig. Ik zou het niet leuk vinden om de hele tijd politieagent daar te spelen. Nee, dus op het moment dat je dan een heel... Je bent bij Plaza geweest. Het is allemaal heel... het is echt een... Ja,
Een open resort.
Ja. Dan op het moment dat iemand dan wel in het zwembad gaat zwemmen... moet ik die dan uit het water gaan trekken.
Het is lastig.
Ik zou graag willen dat iemand mij vertelt... hoe we het in hele mooie banen zouden kunnen laten leiden. Dat vinden wij echt heel moeilijk.
Je moet handhaven.
Ja, maar daar heeft niemand zin in.
Maar dat is ook helemaal niet leuk.
Want het is niet leuk
naar van jullie komen. Dat moet ook niet van jullie komen. Dat moet ook niet van de resorts afkomen. Dat moet van de politiek afkomen.
Hoe bedoel je?
De regels stellen.
Jij moet dat doen, hè?
dus bij Plaza staan en mensen uit de boel halen.
De regels geven en de kaders geven.
Of als het niet wordt opgeruimd.
Ja.
Nee, dat klopt wel. Ja. Wie
gaat het opruimen? Wie zorgt dat het dan netjes blijft?
Eens. Ja, nee, maar dat zijn echt wel...
Maar ik denk dat we dat... Misschien moeten we dat ook met elkaar wat scherper zetten. Dat bijvoorbeeld wat er wel dan mag bij zo'n strand. En inderdaad dat je gewoon... Ik herinner nog tijden van Cocoa Beach. Was er wel een sign daarbij. Je mag niet komen barbecuen. Je mag niet met je eigen... Volgens mij ook met je eigen coolbox komen. Er waren wel bepaalde regels. Dat denk ik van... Nou, het is niet erg. Ik bedoel... Het makes sense om dat ook gewoon te zeggen.
Maar mag ik dan iets vragen? Hè?
Ja.
Mensen hebben bijvoorbeeld ook huizen. Gewoon eigen privéhuizen. Ja. Ja. En daar zitten ook stranden voor.
Dat is eigenlijk ook een...
Moet iemand dan door iemands huis in mogen lopen om op het strand te zitten?
Nee, maar ik denk wel als iemand bijvoorbeeld voor... Bijvoorbeeld, laten we even kijken naar bijvoorbeeld Bachelor Beach. Daar in die buurt zijn er een paar mooie stranden net voor een paar bepaalde woningen. Soms heb je het gevoel bij bepaalde woningen dat ze zo'n gevoel hebben van het is mijn strand. Nee, het is het strand van de bevolking. En jij bent bijvoorbeeld... Je hebt de luxury dat jij net voor die strand een terrein hebt. En inderdaad, het klopt niet dat mensen uiteindelijk het gebruik moeten maken van de woning van iemand. Maar als iemand vanuit bijvoorbeeld een Bachelor Beach daar naartoe loopt, dat mag. En dat zal altijd moeten mogen. En het is,
maar dat levert nu al hele grote ruzies op. Dat kan ik je vertellen.
Ik heb er vlakbij gewoond.
Het voorbeeld van een huis is eigenlijk hetzelfde als het voorbeeld van een resort.
Ja.
Weet ik niet. Ja. Want ik denk inderdaad, hè, als je kijkt bijvoorbeeld dan, hè, makkelijk vergelijk naar Aruba. Ik denk dat het toegankelijk zou moeten zijn. Ik denk dat je erover zou moeten kunnen lopen.
Ja.
Ik denk dat je er met je handdoekje en weer terug. En dat is net zoals, kijk, het wat je zegt. Hè, nee, je gaat niet door een huis op het strand. Maar als ik langs volgens mij zou het zo moeten zijn, mits het een natuurlijke obstakel is. Maar als er geen natuurlijk obstakel is, dat ik de hele kustlijn zou moeten kunnen lopen.
Ja.
Dus dan kom ik misschien inderdaad, hè, normaal gesproken zijn door het huis.
Want bij Plaza, bijvoorbeeld bij Plaza, zul je dus over door het hotel moeten om bij het strand te kunnen komen.
Dat is dus inderdaad van, oké, is dat gecreëerd ooit eens? Of is dat een natuurlijke barrière? I don't know. Maar in principe zou het zo moeten zijn als je het voorbeeld neemt van, ik heb een huis, dat is mijn strand. Maar dat strand, dat grenst aan iets. Het zou zo moeten zijn dat je inderdaad een hele kustlijn moet lopen. Tenzij het een natuurlijke barrière is. Als je het hebt over, wij zetten daar een hek. Of dat nou veiligheid of niet. En ik snap het, want het is inderdaad hartstikke moeilijk hoor.
Maar
het plaatsen van een hek is dan alweer niet meer een natuurlijke barrière.
Dat is het gewoon, je doet het nooit goed.
Nou ja, het probleem is, Aruba hebben ze dit al geregeld voordat het een probleem werd.
Ja, maar dus nu
moet
het niet
achteraf
meer goed
opeens
doen.
Dingen gaan terugdraaien. En dat is altijd moeilijk.
Ik weet niet of we het niet terug kunnen draaien. Ik denk wel dat het...
Ik zeg niet dat het je kan, maar het is moeilijk.
Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, maar het moet wel, denk ik, besproken worden met elkaar. Want dat vind ik wel. Hè. Kijk, ik ben helemaal voor toerisme. En ik denk dat toerisme gewoon van belang is voor het eiland. Maar ik denk wel dat we, zoals ik ook zei, we moeten het goed doen. En uiteindelijk moet het ook echt voor de bevolking zijn. Want we doen het uiteindelijk voor de hele bevolking.
Ja,
en
als is het oorspronkelijk niet gewoon eigenlijk allemaal bedacht omdat de bevolking, dat waren allemaal vissers. En die wilden gewoon overal kunnen staan en een lijntje uitgooien. Dat is toch waar het eigenlijk eigenlijk vandaan komt.
Het idee
niet,
van...
Niet over beachtoerisme of wat dan ook.
Kijk, het lastige nog van Bonaire is... Kijk, Aruba heeft nog heel veel stranden. Bonaire is daarin toch wel beperkter. Je hebt, laten we zeggen, een lijst van heel veel mooie stranden op het eiland. Dus daardoor maakt het...
En de meeste de stranden die mooi zijn kunstmatig.
Voor ons is het gewoon belangrijk dat wij voor Bonaire iets creëren wat anders is en waar de beleving anders is. En dat is wat we dus nu met Plazen wel echt hebben gedaan. Het is iets anders. Het was nog niet op Bonaire in de hoedanigheid zoals het er nu is. En de beleving is anders, ook voor de lokale mensen die hier wonen. En we hebben echt heel veel mensen die bij ons komen. Zelfs mooi. Zo erg dat de gasten zeggen, het zijn er te veel.
Mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Die sluiten we af. Waar gaan jullie naartoe met Plazen?
Ja, waar gaan we naartoe met Plazen? In 2012 hebben we samen met de overheid een masterplan gerealiseerd. Waar wij eigenlijk naartoe wilden met Plazen. De laatste tijd merk je ook bij de overheid dat de visies daarin veranderen.
Je zegt het heel diplomatisch.
Toch? Ja, dat de visies daarin veranderen. En daarom voor ons is het altijd belangrijk geweest dat het een hele constructieve samenwerking is, ook met de overheid. Dus zoals er heel veel gezegd is we willen graag kwaliteit boven kwantiteit. Nou, daar hebben wij dus nu ook echt naar gekeken. En willen we eigenlijk een aanbod gaan creëren wat voor iedereen toegankelijk is. We hebben nu nog de discrepantie tussen het oude en het nieuwe. We willen dat allemaal nieuw gaan maken, dus we investeren daar ook heel erg veel in. En uiteindelijk willen we een deel van het resort gaan afsplitsen om te gaan kijken of we echt iets kunnen gaan ontwikkelen wat nog helemaal niet op Bonaire is. En dat is echt een 5-sterren resort. Je hebt Curaçao, Bawaze.
Ja. Wat maakt een resort een 5-sterren resort?
Dat is service, de grootte van de kamers, de privacy die je hebt. Dat maakt het veel 5-sterren. Mm-hmm. Maar op dit moment is er geen 5-sterren resort op Bonaire. Mm-hmm. Wij vinden onszelf wel 4-sterren plus. Maar we zijn absoluut nog geen 5-sterren. En daar willen we wel gewoon heel graag naartoe. En daar zijn we nu dus mee bezig om...
Is daar een officiële categorisering in?
Je moet
keuring en dan ben je 5-sterren.
Ja, exact, bijvoorbeeld.
Een soort Michelinsterrenachtig.
Ja, je hebt dus echt de hele officiële keuringen. Je hebt ook hotels die hunzelf gewoon 5-sterren geven.
Noemen, ja.
Er werd altijd een grap gemaakt van... Is Plaza een 4-sterren resort? Het is een 4-toekan resort.
Ja, dat is echt een opmerking van mijn vader. Nee, maar nu vinden we onszelf wel echt 4-sterren plus. Maar als we dus echt kiezen voor een 5-sterren, dan ga je jezelf wel echt auditen daarvoor.
Mm-hmm. Ik denk inderdaad voor mensen die het misschien kennen of van naam, als je inderdaad zegt Bawaze, Curaçao, dan heb je denk ik wel heel goed iemand te pakken, hè, een organisatie of een bedrijf te pakken wat... Ja, daar heb je inderdaad, denk ik.
En we worden echt... niet exact dat.
Nee,
dat
maar
kan
gewoon,
niet,
als je het hebt idee. Over de. Ja. Hè, net wat jij zei, grote kamers, maar ook vooral service, de privacy.
Ja.
Dat is niet één extra mile, maar dat zijn constant extra miles. Ja, daar baan je inderdaad wel echt even in een hele upper-class
dus
luxe
voor ons
situatie.
Dat we naar iets minder kamers gaan, omdat je dus dan kiest voor grotere kamers, maar iets minder kamers voor dat deel van het resort. Dus zeker, we blijven gewoon Plaza zoals Plaza kent, maar een deel. We zijn natuurlijk groot. Willen we gaan afsplitsen en willen we wat anders van gaan maken.
Kent Van de Valk überhaupt in het concern Van de Valk 5-sterren? Elders misschien? Of?
Nee, niet zoals wij dat willen gaan doen. Ja, je hebt natuurlijk wel de Bawaze. Dus dat stamt af, mm-hmm. wel af van mm-hmm. Van de Valk. Mm-hmm. Dus de broer van mijn vader die dat heeft opgestart. Ja, echt super gaaf wat hij samen met zijn gezin heeft neergezet in Curaçao. Waarvan de familie vroeger zei, je bent gek, ga je dat echt doen? Heeft hij nu gewoon bewezen dat het kan. En dat is dus ook de reden waarom wij ook denken dat het kan voor Bonaire.
Valt het officieel nog onder Van de Valk? Of is het
nee, ze hebben nog wel Van de Valk hotels binnen hun gezin.
Mm-hmm.
Dus maar wij zijn Van de Valk International en hun gezin heeft dan ook nog Van de Valk.
Mag ik daar even wat over vragen? Want dat is inderdaad, jij zit hier als een telg van een soort van imperium Van de Valk. Ja. Gewoon even een stapje terug. Toen je jong was, hoe heb je dat ervaren?
ja, gewoon supergezellig. Ja, het is gewoon.
Maar had jij eventueel een keuze als kind om iets anders te doen?
Ja, bijvoorbeeld.
Tuurlijk. Is ook wel heel leuk, want de reden waarom ik eigenlijk op Bonaire ben komen wonen is eigenlijk niet door het resort, maar is eigenlijk omdat ik studeerde in Nederland bedrijfseconomie en in mijn laatste jaar mocht ik stage gaan lopen. En ik vind dat heel erg leuk, finance, et cetera. Dat is ook een beetje meer mijn vakgebied. En toen wilde ik stage gaan lopen. Toen dacht ik, ga eens even een keer iets helemaal anders doen dan dat ondernemende familie altijd wat ik had. Dus toen ben ik stage gaan lopen bij de Belastingdienst hier op Bonaire.
Okay.
Want mijn ouders woonden hier en ik wilde toch bij mijn ouders zijn. En toen dacht ik van, ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. En ik ben heel benieuwd hoe dat is. En heb ik zo'n leuke ervaring gehad. En echt gewoon dat gevoel van Bonaire met de mensen van Bonaire. Want bij de Belastingdienst hebben we echt heel veel mensen van het eiland gewoon wonen. En dat vond ik zo leuk. Ik heb echt zo'n gave ervaring gehad. Dat ik echt zei van, ja, hier wil ik wonen. En toen nog lang getwijfeld of ik dan niet toch nog daar ook wilde blijven. Maar dat van mijn vader uiteindelijk zeiden, ja, als je dan toch hierheen komt, wil je dan niet mij helpen. Toen uiteindelijk toch besloten om gewoon bij mijn ouders. Maar ik heb de vrijheid wel altijd gehad. Mm-hmm.
Maar je bent wel echt naar voren geschoven, hè?
Het is niet echt geschoven. Het is denk ik gewoon gepakt. Gewoon gedaan.
Zo ziet het eruit. Als je kijkt, je vader die doet een korte toespraak. In het Papiamento zowaar nog. Heeft hij zich doorheen gevochten.
Ja.
En Eloïse doet de rest.
Ja.
En jij stond daar gewoon eigenlijk volgens mij voor het eerst echt als het gezicht van Plaza voor de hele Bonaireaanse community.
De kroonprinses.
Ja, echt als de kroonprinses.
Nou ja, nee, ja, het is, ik word niks gedwongen of iets te doen. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk. En ik heb er gewoon heel veel passie en gevoel bij. Dus voor mij was het gewoon heel belangrijk dat ik het dankwoord uitsprak. En waarom we, om even terug te komen, afgelopen donderdag hebben we een borrel gedaan met eigenlijk alle partners, leveranciers, de overheid, collega's, ambtenaren ook. Om te bedanken voor wat we de afgelopen 30 jaar samen hebben opgebouwd. En onze waardering uit te spreken naar hen. Want wij zijn wel Plaza en we hebben heel veel bereikt met het team. Maar dat hebben we allemaal niet alleen gedaan. Er moet bij ons ook brood gebracht worden. We zijn aan het bouwen nu. Dus we hebben heel veel partners om ons heen die ons hebben geholpen bij Plaza van het eiland. En voor ons was het belangrijk dat we onze dank daarvoor uitspraken. En dat wilde ik heel graag doen. En toen zei ik tegen papa, ik ga gewoon een speech doen. En ik vind het wel spannend, maar ik ga dat gewoon doen, want ik vind dat belangrijk.
Nou, dat was fantastisch om dat te zien. En je hebt natuurlijk een broer en een zus.
Ja.
Een mooi voorbeeld over hoe jullie altijd meelopen in alles. Vond ik dat het moment dat ik binnenkwam, toen de polsbandjes werden uitgedeeld, stond jouw zus dat zelf te doen. En dat is meestal iets dat geef je aan de minions, weet je wel. Je zou verwachten dat jullie allemaal als de sterren van de avond daar allemaal in dure jurken
zouden rondlopen. Mama heeft de hele avond het hele partijtje, het hele event gelopen, samen met mijn zusje. Maar mijn vader is altijd heel goed in praten, dus die heeft lekker lopen socializen. En mijn broertje ook gewoon, als er wat hapjes moeten rondgebracht worden, gewoon lekker de hapjes rondbrengen.
Voor ons is dat gewoon
normaal. Kijk, we doen het allemaal samen en je moet het goed. Je geeft het voorbeeld en dat is gewoon heel belangrijk.
Ja, zo hou je natuurlijk ook de vinger aan de pols.
Ja, het is gewoon
op alle levels wat er gebeurt.
Nou ja, hobby. Ik heb het gevoel dat dit geen werk is, maar dat het een soort leven is.
Ja, eigenlijk wel. We vinden het ook gewoon echt superleuk om te doen. Ja. Mensen vragen wel eens, hoe voelt het voor jou om samen met je ouders te werken? En ik kan alleen maar zeggen dat ik niet anders zou willen. Dus ik zou het echt heel erg vinden als mijn vader straks zegt, ik stop ermee. Nou, geloof ik niet dat hij dat gaat doen. Maar ik vind het gewoon fijn als ik ergens over twijfel, dat ik even naar mijn vader kan lopen. Of weer naar mijn moeder kan lopen. Ja, dat.
Ja, ik vind het fantastisch om te kijken. Ik vind het ook fantastisch om te zien. Ik sta al bijna 20 jaar, sta ik af en aan de DJ bij Plaza. Wat is het? Een dikke 12 jaar geleden stond ik daar te draaien. Had ik net mijn zoon verloren. En toen stond opeens dat hummeltje naast me. Dat kleine meisje. Met een hele oude ziel. En die stond met me te praten. En die begon daarover te vragen. Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt.
Oh.
En dat was jij. Jij was, nou, wat zal je geweest zijn, 11, 12? Ik was enorm onder de indruk van jou. Ik denk van, jeetje, dat kind dat is zo volwassen. Weet je, wat is het met 12? Dan zit je. Je was nog niet eens op de brugklas of zoiets. Ik vond dat heel cool. En ik vind het heel erg leuk om gezien te hebben hoe jij in die tijd bent opgegroeid. Hoe je bent gaan duiken. We hebben samen
gedoken. Ik vind het ook heel leuk altijd met jou.
Nee, maar het is...
Normaal een paar keer voor de radio zo gevraagd, maar ik durf het er nog niet.
Ja, nou ja, nu durf je niet meer bang te zijn.
Het ijs is gebroken. Het ijs is gebroken.
Nee, maar ook voor mij blijf je heel speciaal, maar dat weet je.
Ja, dat weet ik. Maar ik vind het heel tof om je hier even...
Ja, super. Dank jullie wel in ieder geval voor de uitnodiging.
En Hennison, ook jij.
Dat is weer gezellig.
We vinden jou ook heel bijzonder.
Ja, precies.
Ik heb jou niet meegemaakt toen je 11 was.
Nee. Geen liefdeswoorden voor mij.
Op een bepaalde manier ben ik er ook wel dankbaar voor dat ik jou niet ben meegemaakt.
Nou, dan vind ik... Ik bedoel, je loopt ook al wel wat jaren mee. En ik vind het wel heel erg leuk om te zien hoe iedereen... maar ook jij zich hebt ontwikkeld.
Ja,
gewoon
zeker.
In wie je bent. Als zeker. Mens. In je business. In jullie business. Maar ook in de politieke arena. Want ik zie absoluut wel het verschil toen en nu. Dus,
absoluut. Ik herinner mij een gesprek wat ik heb gehad met jou... in jouw kantoor over een artikel... wat John van het Hof en ik samen geschreven hadden.
Ja. Welk artikel was dat?
Over dat masterplan.
Ah ja. Ja.
En toen zag je wel in jou dat jij iets had van... jeetje, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hier zeggen? En als je nu de geroutineerde en professionele manier ziet zoals je nu hier zit... Ja. Dat is een groot verschil.
Met ervaring, ja.
En zo ervaren dat die hele lange lijst van Martijn...
compleet voor Jan Doedel gemaakt is.
Compleet voor Jan Doedel gemaakt. Ja, volgens mij moeten we kunnen niet helemaal doorschuiven, maar er staan wel een aantal dingen op wat misschien toch wel oké is om volgende week te bespreken.
Het probleem is dat volgende week weer een hele lijst vol is met nieuwe dingen.
Ja. Oké.
Zoals ik tegenwoordig zeggen, we hebben geen stoplichten, maar er is altijd wat te doen hier.
Zeker.
Plus, als ik me niet vergis, kunnen we waarschijnlijk volgende week Clark Abraham verwachten en probeer daar nog maar een woord tussen te krijgen.
Ja, dat komen we ook niet aan die lijst toe, denk ik.
Nee, dat zal wat wezen. Goed, nog 1 minuut te gaan. En dat betekent voor mij dat ik afscheid moet gaan nemen van iedereen. Ook van jullie twee. Hartstikke bedankt jullie er waren.
Jullie bedankt.
Eloïse, ik ben helemaal onder de indruk nu. En nu gaan we hier ook gebruik van maken. Ik hoop zeer binnenkort een hele aflevering op te nemen met jou en je vader.
Ja. Om een beetje te praten. Mijn vader is wel een ster hoor. Dus.
Over zijn, kijk, hij loopt hier natuurlijk ook al heel lang rond. Ja. En heeft absoluut een eigen visie op Bonaire. En wat Bonaire zou moeten doen en dergelijke. En die willen we graag horen. Dus dat gaat er binnenkort komen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zometeen na het nieuws hoor je Ron Gijs met de Klaat op 20.
Hij is ziek gekomen.
Oh, hij is ziek.
Dus ik weet niet of dat gaat gebeuren.
Oké, zometeen hoor je Ron Gijs misschien niet met de Klaat op 20. Wij in ieder geval houden het voor gezien. Tot volgende week om 12 uur zitten wij weer aan deze tafel. En wij zeggen allemaal met heel veel liefde aan alle luisteraars.
Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.